Dames en heren, ik wil de informatieavond van 26 november 2015 bij deze openen. Heet u al een hartelijk welkom. We hadden wat technische problemen. De twee microfoons in het midden van deze vergaderzaal zijn defect blijkbaar op een of andere manier. Vandaar dat de griffier en ik 2-3 meter uit elkaar zitten. Wij hebben niets tegen elkaar, maar dat is een praktische invulling voor vanavond. Gelukkig dat we nog niet zoals Gorkum op de band komen, wat dat betreft op beeld komen bedoel ik. Ik hoop dat bij de raadsleden commissieleden wel alles werkt. Wilt u even checken of...
Doet hij het? Ja.
Ja hoor. Geval?
Brikkie brik, ja.
Kijk. Maar ja, ik zie inderdaad... Scott, we kunnen door wat dat betreft. Mededelingen vooraf. Afwezig zijn de heer Glerum en Lok en wethouder Van Houwelingen. Ik heb voor de rest geen opmerking van de griffier gehoord. Ik zei dat ik u nog wel even, voordat we met de agendapunten 7 tot en met 11 beginnen, nog even een voorstel wil formuleren. En dat zal ik ook doen bij agendapunten 16, de RIP 2015-81. Dat heeft alles te maken met de afwezigheid van de portefeuillehouder Van Houwelingen. Kunt u leven met de agenda zoals die voor ligt? Neem aan van wel, dank u wel. Ga ik over tot agendapunt 2, spreekrecht van de burgers. Ik kan u aangeven dat we geen aanmelding hebben gekregen. Dus kunnen we overgaan tot agendapunt 3, het raadsvoorstel 2015-87. Het vervolg meerwaardeonderzoek fusie Gieselanden en Molenwaard. En daarvoor staat geprogrammeerd dat de griffier een aftrap doet middels een korte presentatie. Gaat u gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Misschien is het goed om even kort aan te geven waarom ik hier nu een presentatie voor u verzorg. Wij zijn eigenlijk door de huidige stoergroep, en als ik in de wijvorm spreek, dan heb ik het over de griffier van Molenwaard en de griffier van Gieselanden. Benaderd door de stuurgroep met het verzoek willen jullie eens gaan nadenken over het proces als bij de raden in december van dit jaar ja zeggen tegen het voorstel zoals dat nu voor ligt. Dat hebben wij gedaan. We hebben een korte presentatie verzorgd in de stuurgroepvergadering. En eigenlijk is in de stuurgroep toen gezegd, het zou goed zijn als die presentatie ook gedeeld wordt met de raden. Zodat de raden ook enig zicht hebben op het proces zoals we dat denken te gaan lopen vanaf januari 2016. We hebben eigenlijk de titel gegeven, de raden aan zet. Wij vinden als griffiers dat het proces vanaf januari echt een proces van de raden moet gaan worden. Niet meer van de colleges, maar echt van de raden. En hebben het de titel meegegeven, gezamenlijk op weg naar de moderne plattelandsgemeente, gemakshalve genoemd Alblasserwaard. En de vijf plaatjes die u ziet zijn eigenlijk vijf elementen die volgens ons het proces gaan symboliseren. Het eerste plaatje is een trektocht. Wij vinden dat de raden gezamenlijk een trektocht zouden moeten gaan ondernemen. Het tweede plaatje is eigenlijk het lerende onderdeel van het proces. Het volgende plaatje symboliseert de co-creatie die we met elkaar voorstaan. Het creëren van draagvlak is het vierde plaatje. En het laatste plaatje zit eigenlijk op de proces en de planning. Ik zal ze alle vijf even langslopen ook. Wij zien dit echt als een trektocht en niet als een georganiseerde reis. Wij gaan niet met u op een georganiseerde reis, maar het wordt echt een uw trektocht van de beide raden. En op die trektocht zullen echt verschillende partijen zeg maar aansluiten. Er zullen partijen weer vertrekken en er komen nieuwe partijen bij. En het doel van deze trektocht is volgens ons tweeledig. Enerzijds, als bij de raden ja zeggen, onderzoeken van wat voor gemeente willen we dan zijn. En het tweede onderdeel, die nieuwe gemeente, wat voor een positie moet die dan innemen binnen de regionale context die er is. En dat willen we echt niet op een georganiseerde manier gaan doen, maar echt door middel van het met elkaar ontdekken van het proces. Ja, dat is eigenlijk wat hier ook staat aangegeven. We willen dat... Zoals gezegd, niet met een voorgesteld plan doen, maar door te leren. Door te leren van elkaar, door te leren met elkaar. We willen elkaar vooral inspireren, we willen kennis verbreden. En dat willen we niet alleen met de raden doen, maar dat willen we ook met anderen doen. We willen daar zoveel mogelijk inwoners, ondernemers, andere betrokkenen bij betrekken en echt door middel van co-creatie. Dus niet met voorbedacht een stuk komen van, nou kijk, dit vinden wij als raden, wat vindt u daar nou van? Maar echt met elkaar een stuk maken en zeggen van, nou dat hebben we met elkaar, hebben we dat bedacht. En wat moet daar dan uitkomen? Nou, wat ons betreft zou het doel moeten zijn natuurlijk het creëren van draagvlak. Je gaat wel een proces met elkaar in om draagvlak te creëren bij je inwoners, bij je bedrijven, bij bestuurders, bij de raden. Maar wat ons betreft zou het ook moeten leiden tot een gedragen visie, echt een document wat samen met elkaar op interactieve wijze tot stand is gekomen. We denken niet dat dit proces moet leiden tot echt een dik rapport, dat een prachtig rapport met heel veel conclusies, aanbevelingen of wat dan ook, maar dat het u voldoende input geeft als raad om in september 2016 een definitief besluit te kunnen nemen. We gaan wel of niet samen met Molenwaard. En wat ons betreft zou het heel mooi zijn als er dan ook een voorstel komt wat vanuit de raden komt en wat niet vanuit de colleges zou komen. Dat is wellicht een wens die misschien wat ver gaat, maar wat ons betreft zou het een mooie gedachte zijn. Nou, zoals gezegd willen wij dat...
Mogen de aanwezigen vragen stellen? Niet dat ik ze zo heb, maar ik kan best voorstellen dat die behoefte is op iets te reageren. Dan mag u uw gang gaan.
Uiteraard. Ja.
Nou ja. Ja, je stelde zo van het voorstel moet vanuit de raden komen. Hè?
Ja, dat is een gedachte, hè?
Nou, ik vind het helemaal geen verkeerde gedachte. Dus ik ondersteun die wel. Alleen, we gaan nu meer in gesprek met burgers, instellingen, bedrijven. Maar zouden we als raden met Molenwaard en Giessenal niet vaker met elkaar in gesprek moeten gaan over het proces en hoe we daarin staan? Want als we nou een gezamenlijk voorstel willen maken als raad, dan zou je toch wat interactiever ook met Molenwaard aan de slag moeten gaan, denk ik dan.
Maar het is ook echt een proces wat u samen met Molenwaard gaat lopen. Het is niet zo dat dit een proces wordt van alleen de Raad van Giessenlanden. Het is echt een proces wat u als beide raden met elkaar gaat lopen. Dus op die manier raakt u natuurlijk ook vanzelf met elkaar in gesprek, ook over die thema's. Dat is ook nadrukkelijk wel de bedoeling.
Oké.
Ja. Het is niet zo dat beide raden hun aparte trajecten gaan lopen, want dan schiet je er niet zo heel veel mee op. Ja. Dat was ik bij co-creatie, zeg maar. En co-creatie, dat wil echt zeggen wat ik al zei, van, joh, we komen niet met een stuk, we gaan niet met een stuk op pad, maar het wordt echt een stuk wat we gezamenlijk met elkaar gaan maken. Nou, je ziet heel veel partijen genoemd, zeg maar, die je daarbij zou kunnen betrekken. En dat willen we eigenlijk doen rondom een aantal thema's. U heeft, zeg maar, in het raadsvoorstel ook al een aantal thema's gezien. U ziet hier ook terug, hè. U kunt denken aan kerngericht werken, dienstverlening, economie. De rol van de raad. Dat zijn eigenlijk thema's aan de hand waarvan wij denken van, nou, dat zijn nou belangrijke thema's. Daar zou je met instellingen, bedrijven, je inwoners over moeten willen praten. En dan creëer je natuurlijk draagvlak, zeg maar, extern. Het is ook heel belangrijk, en dat is ook waar meneer Verijn natuurlijk al bij aanhaakt, op intern draagvlak. Dus de gedachte die wij hadden is dat er een nieuwe stuurgroep komt en die stuurgroep gaat bestaan uit 2 keer 6 raadsleden. Dat is eigenlijk uit iedere fractie in iedere gemeente 1 afgevaardigd raadslid. Daarbij schrijven ook de burgemeester en de griffiers aan in die stuurgroep. En die stuurgroep gaat met elkaar eigenlijk het komende proces begeleiden. Gaat zich voorbereiden, zeg maar, gaat de themaavonden die we willen houden voorbereiden. En de huidige stuurgroep die nu bestaat, wordt dan eigenlijk de voorbereidingsgroep. Die krijgt een andere rol, zeg maar, blijft wel bestaan, maar wordt niet langer de stuurgroep, zeg maar. De trekkersrol komt echt in handen van de raad. En de rol van de organisatie en van het college zien we echt dus dan op dat moment op ondersteuning op de inhoud. Dus niet meer in de voortrekkende rol, maar in de ondersteunende rol.
Mag u voorzitter ook een vraag stellen?
Uiteraard.
Een van de 12 raadsleden heeft dus de rol van voorzitter, begrijp ik uit de sheet. Want dat is wel op zich een lastige, want dan heb je toch een oneven aantal inbreng van beide raden, zal ik maar zeggen.
Nou, dat is één. Dat is ook een punt waar we het wel in de stuurgroepen over gehad hebben. En dat is eigenlijk iets wat je in de eerste vergadering van de stuurgroep met elkaar zou moeten willen bespreken. Kijk, je kan ook een voorzittersrol in handen leggen van een van de burgemeesters bijvoorbeeld. Dat je zegt van, ik wil als raadslid ook niet de voorzittersrol op me nemen, omdat ik dan inhoudelijk geen inbreng kan leveren. Dit is, zeg maar, een gedachte die bij ons is ontstaan. Maar het kan best zijn dat u straks in die stuurgroep zegt van, nou ja, dat vinden wij helemaal niet prettig of wij vinden dat niet handig. Ja, en dan ligt wat ons betreft natuurlijk de opties open om te zeggen van, nou, wij willen een ander als voorzitter. Ja.
heb ook een vraag. Als het mag. Ik meen dat in de...
Meneer Van den Winkel is, ja, sorry voor de band, moet ik toch even uw naam noemen. Ga er ook.
Dank u wel, voorzitter. Ik meen dat in de huidige stuurgroep dat er ook een communicatieadviseur of twee communicatieadviseurs bij betrokken zijn. Die zie ik nu niet staan in de stuurgroep. Is er wel aan gedacht om die ook deel uit te laten maken van de stuurgroep? Want alleen op afstand in zijn ondersteunende rol. Vraag me af of dat handig is.
Mee eens. Ook daar hebben we het volgens mij met de stuurgroep over gehad. En volgens mij is gezegd van dat soort aspecten, hè, als u nu noemt, dat is goed om zeg maar tijdens de eerste vergadering van de stuurgroep ook met elkaar af te spreken. Van goh, hebben wij behoefte inderdaad bijvoorbeeld aan een communicatieadviseur standaard aan tafel? Dan kan je ook met elkaar gaan praten van, joh, willen we misschien ook nog een externe aan tafel die ons bij dit proces gaat helpen? Dat zijn eigenlijk vragen die in zo'n eerste stuurgroepvergadering echt aan de orde moeten komen. Daar moet je het op dat moment met elkaar over gaan hebben. Ja. Dus het is niet dat ze nu niet genoemd zijn, dat wil zeggen dat ze niet aan tafel kunnen komen. Maar daar heeft u zeg maar als raadsleden ook zegt echt zelf een stem in. In hoe u dat ziet en hoe u dat zou willen. Ja.
Meneer Verheyen.
Ja, stel dat er nou een fractie is die het eigenlijk niet zo ziet zitten met het hele proces. En over een aantal weken zegt van joh, ik stem niet voor. Word ik dan nog wel, ja, stel dat de PvdA dat nou toevallig zou kunnen zijn. Worden wij dan wel uitgenodigd om deel te nemen, om draagvlak en verbinding te gaan regelen?
U wordt altijd uitgenodigd. Wij zullen nooit een fractie die tegen is of wat dan ook uitsluit. Uiteraard niet, zou ik bijna zeggen. Wie ben ik?
Nee, dank u wel.
Mevrouw de Vier, voor de u doorzet. Een stuurgroep suggereert te sturen. Heeft daar ook in een volgende bullet iets van een taak in, zal ik maar zeggen. Maar een stuurgroep van 14 plus 16 man, dat is best wel een Poolse landdag. Is er misschien over tafel komen om een wat smaller en een daadkrachtiger model mogelijk te maken? Want dit lijkt een beetje op consensus om iedereen er maar bij te betrekken en zo die stuurgroep te gaan vullen. Laat ik hem dan maar even vast inkoppen. Maar misschien is er wel een variant over tafel gekomen.
Nou, we hebben daar zelf als gevier in eerste instantie over nagedacht. Veel moet je niet bijvoorbeeld zeggen 2x2 of 2x3. Eén uit de oppositie, één uit de coalitie. Maar juist als je ook interne draagvlak wil creëren, is het gewoon van belang dat alle partijen vertegenwoordigd zijn. En dat is eigenlijk de reden geweest dat we nu gezegd hebben en voorgesteld hebben 2x6. Zodat iedere fractie binnen elke raad vertegenwoordigd is in de stuurgroep. Kan zijn. Als ze niet willen, houdt het natuurlijk wel op. Het laatste zit eigenlijk op het proces. We hebben natuurlijk gezegd van joh, steek in op co-creatie. Nou kan het best wel zijn dat er een thema tussen zit wat zich daar helemaal niet voor leent. Bijvoorbeeld financiën. En misschien is dat dan wel een thema wat we gewoon gezamenlijk als raden gaan doen met de deskundigen. We gaan er eigenlijk vanuit dat we ongeveer 4 openbare bijeenkomsten hebben. Dat er eigenlijk 4 openbare themabijeenkomsten komen die zeg maar door de stuurgroep worden voorbereid. We hebben toen globaal gedacht aan een planning. We hebben het nog helemaal niet concreet echt in een hele strakke planning neergezet. We dachten toen aan een ritme van ongeveer eens in de 6 weken zou je zo'n avond kunnen organiseren. En dat willen we eigenlijk dus doen. We hebben natuurlijk een barbecue bijeenkomst gehad. Dat was volgens ons een hele prima bijeenkomst. En eigenlijk in die lijn willen we zeg maar de andere bijeenkomsten ook doorzetten. Het moeten echt leuke bijeenkomsten worden, uitdagend, inspirerend. Het moet echt een bijeenkomst zijn waarvoor u als raad denkt van, nou, die wil ik niet missen. Maar waarbij ook inwoners en bedrijven denken van, joh, daar moeten we zijn. Want als we daar niet zijn, dan hebben we wel echt iets gemist. Dus het moeten echt hele leuke, inspirerende bijeenkomsten worden. Waar we ook echt, zeg maar, iets uit kunnen halen. Dat kunnen we misschien zelf. Misschien kunnen we het in eigen beheer. Misschien moeten we deskundigen uitnodigen. Dat zijn dingen die we, zeg maar, lopend het proces met elkaar moeten gaan ontdekken. En waar we ook heel concreet afspraken over moeten gaan maken met elkaar. Maar ons uitgangspunt zou wel zijn, ga uit van de eigen kracht van de gemeente en doe wat je kan in eigen beheer. Dat is ook goed omdat je dan de medewerkers van de organisatie gewoon meeneemt in het traject wat u nu als raden gaat doen. Dan zouden we eigenlijk in januari van start willen met de nieuwe stuurgroep. En het eerste wat je inderdaad zou moeten doen is afspraken maken, zoals we net ook al over tafel zijn gekomen. De leden van de stuurgroep krijgen natuurlijk gewoon wel een belangrijke rol ook zeg maar bij de bijeenkomsten die gaan komen. En zoals wij het zien gaat die stuurgroep de bijeenkomst voorbereiden. En komen ze na 2 weken, maar dat kan een week zijn, die planning moeten we echt nog verder uitwerken. Komen ze dan weer bijeen, dan evalueren ze eigenlijk de eerste bijeenkomst en gaan ze ook verder met het voorbereiden van de tweede bijeenkomst. En je hoeft echt niet alles zelf te doen. En daar is dan zeg maar de huidige stuurgroep voor het voorbereidingsgroep, die gaat natuurlijk een heleboel van het werk ook gewoon doen. En het zou er wat ons betreft moeten toe leiden dat we in februari met u een eerste bijeenkomst gaan hebben. Nou ja, we hebben nu een aantal onderwerpen genoemd. Het kunnen ook andere onderwerpen uiteraard nog zijn, maar zeker die tweede, de rol in de regio, leek ons wel een goede, omdat in januari u een regionale radenbijeenkomst heeft waar ook over dit thema gesproken gaat worden, namelijk de toekomst van de regio. Nou ja, een tweede bijeenkomst zou over deze onderwerpen kunnen gaan. Kerngericht werken, de rol van de raad, noem maar op. De derde bijeenkomst zou dan over financiën en economie kunnen gaan. We hebben ook al nagedacht over wie zou je daar bijvoorbeeld bij kunnen betrekken. Maar dat kunnen er ook nog meer zijn. Het kunnen ook nog anderen zijn. Dat zullen we lopend het proces met elkaar ontdekken. En het vierde bijeenkomst zou over wonen, sport en recreatie kunnen gaan. En we hebben ook gedacht, het is ook goed om na te denken waar gaan we het vooral niet over hebben. Nou, wat ons betreft gaan we het niet hebben over onderwerpen van de gemeenschappelijke regelingen. Want in principe door een fusie Molenwaard Frieslanden verandert dat niet. Daar zijn ook andere bijeenkomsten voor. En we gaan het niet hebben over de organisatie, want dat ligt niet in het domein van de raad. Dus wat ons betreft zijn dit 2 onderwerpen waar we het sowieso niet over gaan hebben in de komende half jaar. En dat zou dan moeten leiden uiteindelijk tot een slotbijeenkomst waarin u zeg maar de input heeft om te kunnen komen tot uw besluitvorming. En zo hadden wij gedacht dat u als raad het proces met elkaar het komende half jaar, als u allebei in december ja zegt, zou kunnen doorlopen.
Voorzitter, even een praktische vraagje. Er stonden 4 bijeenkomsten gepland om de 6 weken. Als ik even doortel, dan zou de laatste half juni gebeuren. Dan moet er nog een besluitvorming achteraan komen en u wil in september een totale besluitvorming doen. Ik schat zo in dat dat even krap aan is.
Dit was een vraag van meneer Van der Water.
We hebben de planning ook nog niet helemaal uitgewerkt. Hè. Dat heb ik net ook aangegeven. Dit is zeg maar onze gedachte, zoals we die ook in de stuurgroep hebben gepresenteerd. En we moeten hem nog verder uitwerken. En het wordt een strafproces. Ja, absoluut. Ja. Ja, er zit weinig speling in. Als je echt besluitvorming in september wil, heb je weinig ruimte voor speling. Ja.
Voorzitter.
Meneer Visser.
Ik zou het ook van het college graag willen horen, want mevrouw de Gevier heeft al aangegeven dat in deze fase, tenminste door haar en samen met de collega Gevier in Molenwaard, gedacht is zeg maar, om de raden aan zet te laten zijn. Maar waarom nu zo expliciet de raden zo op de bok in dit traject? Ik mis daar toch nog enige toelichting op. Tenminste, daar heb ik toch wel behoefte aan.
Ik weet niet of de Gevier kan geven of misschien de burgemeester
daar ook nog wel iets over
zich uitgedaagd voelt om... Ga er gang.
Laat ik dat maar doen. Ook omdat ik dan, want we zijn toch al een klein beetje in de discussie terechtgekomen, ook nog iets meer context vooraf ook zou willen geven. Misschien wel goed om daarmee te beginnen, dan kom ik op uw punt ook uit. Als u alleen zo de presentatie leest, of hoort, dan zou u de indruk kunnen krijgen dat we nu een traject ingaan wat in sneltreinvaart leidt tot 1 uitkomst, namelijk dat Frieslanden met Molenwaard gaat fuseren. Zo is het niet. Wat we aan het doen zijn is uitvoering geven aan een besluit wat u als raad eerder genomen heeft. En ook wat de raad van Molenwaard genomen heeft. Daar zijn we namelijk nog steeds mee bezig. Het doen van een onderzoek naar een eventuele fusie van beide gemeenten. En dat onderzoek bestond uit 3 delen. Dat heb ik u een aantal keren geschetst. Het derde deel moet nog gebeuren. En daar is een kleine hiccup ontstaan, zo rond de zomer. Eigenlijk om 2 redenen. Maar het is wel goed om dat nog even terug te halen. De ene was, er gebeurt in onze omgeving van alles. Moeten we niet even wachten hoe dat afloopt voordat we verdere stappen zetten? Nou, dat is nu uitgekristalliseerd. En de tweede was een beetje een kip-ei-discussie over het thema of over het vraagstuk van hoe gaan we naar onze bevolking toe. Want je zou kunnen zeggen, nou we gaan eerst aan onze bevolking vragen wat zij ervan vinden en vervolgens gaan we een besluit nemen. Maar dan is de vraag, wat vraag je dan precies aan je bevolking? Want de bevolking zal vragen, wat betekent de nieuwe gemeente? Wat zijn de consequenties en noem zo maar op? Dus dat is op zichzelf niet zo'n logische volgorde. Als je het dan andersom doet, dan kom je op de vraag terecht. Ja, maar dan moeten we eerst gaan nadenken over hoe een nieuwe gemeente er precies uitziet. En daarna een besluit nemen. Nou, daar hebben we heel lang over gedimdamd. En uiteindelijk zijn we iets meer op het tweede uitgekomen, maar ook een beetje tussenvorm. Dus we zeggen, stel nou dat er een gemeente zou zijn. En dat stel nou is wel belangrijk, want we zitten nog steeds in de onderzoeksfase. Hoe zouden we dat dan voor ons zien? Nou, daar heeft de griffier een heel schets van gegeven hoe we dat zouden kunnen opzetten in samenspraak ook met onze inwoners. Dus daarmee trekken we het proces van waar we als raden mee bezig zijn en dat van de inwoners een beetje naar elkaar toe. Dan omzeilen we ook een beetje die kip-ei-vraag. En het is belangrijk te realiseren dat er nog steeds een besluitvormingsmoment komt, zoals nu gepland staat in september volgend jaar, dus rond de zomer van volgend jaar. En dan is het onderzoek afgerond en dan komt er een besluitvormingsmoment. Ik zeg dat ook een beetje naar aanleiding van de opmerking van de heer Van Rijn zojuist. En ik weet dat dat wel breder leeft zo bij diverse fracties, zowel hier als in Molenwaard. Zo van, de keuze van Molenwaard is niet onze eerste optie. Dat kennen we. Ik wil wel een nadrukkelijk beroep doen, eigenlijk op alle raadsleden, om aan dit proces mee te blijven doen. Want hoe je ook over die uitkomst denkt, uiteindelijk, zeg ik dan, ook straks in september volgend jaar, het is denk ik wel ook uw rol als raadslid om te gaan nadenken, blijven nadenken over de toekomst van uw gemeente waar u, hoe u er ook over denkt, wel een verantwoordelijkheid in hebt. Dus ik zou ook willen zeggen, pak die rol en als u andere inzichten heeft op thema's, breng dat ook nadrukkelijk naar voren. Want dat hebben we ook nodig om uiteindelijk, dat heeft u nodig vooral, om aan het eind van de rit een afweging te kunnen maken. En dan kom ik ook op de opmerking van de heer Visser. Waarom de raden zo op de bok? ik kan u wel verklappen dat toen ik dat hoorde en het college dat hoorde, maar ik al voor het college uit heb gezegd, het is mooi raden op de bok, maar vergeet ook de colleges niet. Want wij hebben toch in ieder geval het idee dat wij ook nog enigszins ergens nog, tenminste één leidsel nog vast hebben ergens, zal ik maar zeggen. Nee, maar zonder gekheid. Uiteraard zijn de colleges daarbij ook bij betrokken. Maar het is uiteindelijk wel een keuze die u als raad moet maken en niemand anders. Dus in september is aan u als raad van Gieselanden en inderdaad van Molenwaard de vraag, hoe moet het nu verder? En daarvoor heeft u de informatie nodig die u denkt dat nodig is. Dat kunnen wij voorbereiden als college. We kunnen daar uw suggesties voor aandragen enzovoort. Maar het is wel uw proces en het zou niet goed zijn als u aan het eind van de rit zou zeggen, als u die keuze moet maken, ja, we hadden het anders willen doen of we hadden een ander proces willen lopen enzovoort. Het is ook ingegeven uit ervaringen in andere fusiegemeentes. We hebben recentelijk ook gesproken met het proces in Hoekse Waard. We zitten in dezelfde regio, dat weet u. Daar is men ook al een hele tijd bezig. Daar heeft men ook een heel traject achter de rug, nog lang niet afgerond. Maar daar was op enig moment de kritiek van raden, ja, colleges zijn druk in de weer. Maar wat gebeurt er nou precies en wat is nou precies de stappen die we moeten zetten en waar leidt dat toe? En ook in andere gemeentes kwamen wel die ervaringen. Dus dat maakt dat wij hebben gezegd, nou, het is goed om raden ook daar een stevige positie in te geven. Ik heb zelf ook wel afgelopen periode wel eens gemerkt dat als het ging om de term stuurgroep, die hadden we eraan meegegeven. Sommige raadsleden soms zeiden, ja, wat gebeurt er nou precies in die stuurgroep? Wat beslissen jullie daar allemaal? Ja, en eigenlijk was die term stuurgroep, realiseerden wij toen wij er al langer over praten, ook niet helemaal goed. Wij sturen niet, u stuurt als raad. En wij, zoals wij in die voormalige stuurgroep zaten, begeleiden dat en ondersteunen dat enzovoort. Dus het leek ons daarom goed om, gelet op de betrokkenheid van de raden, gelet op het feit dat u uiteindelijk een keuze moet maken, iedere fractie daar een C in te geven in goed Nederlands. Zo moet u de opzet van de stuurgroep ook lezen. Wel bewust ook gekozen voor 2x6. Want als we dat beperkt zouden doen, dan zou dat betekenen dat sommige fracties daar niet zouden zitten en ook uit de tweede hand gaan vernemen wat daar dan gebeurt en ook een inbreng getrapt zouden moeten leveren. Dat zouden wij niet goed vinden, denken wij. En natuurlijk is het zo dat in de ondersteuning daar een aantal partijen nauw bij betrokken zijn. In de eerste plaats de burgemeesters, griffiers uiteraard, maar ook andere deskundigheid als dat nodig is. En dat zijn uiteraard de communicatieadviseurs enzovoort. Maar ik denk de porté van het voorstel zoals de griffiers hebben gedaan en waar wij als colleges achter staan, is ja, het is uw proces primair en dat betekent ook dat u in een goede positie moet brengen om dat een goede plek te geven. Nou, dat is aftrap.
Ik zie meneer Slob. Ga u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de uiteenzettingen. Ik was even getriggerd ook door de opmerkingen van de burgemeester van gezamenlijkheid, college, raden. En een vraag die ik eigenlijk ook zou willen stellen is, ligt hier in het verlengstuk van, want ik proef eigenlijk van het is een proces wat je eigenlijk integraal op probeert te pakken. En in de toelichting is ook aangegeven, nou ja, je gaat maatschappelijke organisaties betrokken in de gemeente, ga je ook benutten. Hoe zien we dat in het proces waarin die raden en de colleges straks aan de slag gaan? Worden die tussentijds geraadpleegd of gehoord? En welke rol spelen ze in het totale proces? Dat is eigenlijk een vraag die ik nog zou willen stellen.
Ik weet niet of... Mevrouw Kees, ga de gang.
Ja, er stond ook op een sheet stond ervan dat er misschien wel gastsprekers uitgenodigd worden. Nou lijken mij het wel verstandig om niet alleen maar positieve gastsprekers uit te nodigen, maar ook iemand waar dat het misschien wel niet helemaal goed verlopen is. Want die kan ons namelijk vertellen, let daar precies op.
Meneer Schalk.
Ik ga niet voldoen aan de vraag van mevrouw Kist, dat doe ik niet. Ik had een andere vraag in het verlengde van die de Slob. Inderdaad, ik heb ook wel het idee van als proces is voor de raden, wat gaan dan in tussentijd de burgers en de instellingen en bedrijven voor invloed hebben op dat hele proces? Krijgen zij voldoende transparantie in de stappen die wij nemen als raad zijnde? Is dat een oplossing? Of is het inderdaad gewoon een situatie waarbij ze tot september in feite moeten wachten tot de raad weer besloten heeft? Dank u wel.
Meneer Verijn.
Is dit de eerste termijn of hoe gaat het?
Ik zie de burgemeester constant schrijven en daar knikken. Maar laten we afspreken dat u allemaal, degene die geweest zijn, niet meer natuurlijk, maar nog een mogelijkheid krijgen. En anders dan
hebben jullie de
voorbespreking wel. Want ik breng u in, er is nog bespreking van het stuk zelf. Dus,
Nou, dan ga ik maar gelijk allemaal vragen stellen.
Goed. Wel erg democratisch. Laten we daar even over denken. Even kijken. Ik denk wat goed is. We pakken de behandeling op van het voorliggende raadsvoorstel. Dat vind ik op zich wel een goede suggestie. En dan zou ik meneer Van Rijn de aftrap willen laten geven van de eerste termijn. En dan neem ik aan dat de burgemeester ook in staat is om de vragen in zijn eerste termijn antwoorden van mevrouw Kist en meneer Schalk mee te nemen. Want dat laat ik niet meer herhalen. Dus dat lijkt me wel. Meneer Van Rijn.
Ja, dank u wel. Ik wil de griffier bedanken voor haar toelichting. Het is echter wel zo dat ik nu meer in verwarring ben dan dat ik meer duidelijkheid heb, hoor. In uw toelichting noemt u wel 4 keer of 5 keer het woord draagvlak, terwijl ik dat in het raadstuk niet ben tegengekomen. Ik heb u in uw presentatie niks gehoord over visie en missie, terwijl dat juist de rode lijn is die in het voorstel staat. Dus... ja, ik raak een beetje in verwarring wat we nu gaan doen. Maar goed, daar komen we straks met de burgemeester. Gaat het allemaal keurig uitleggen, denk ik. Want ik heb nog even kritisch gekeken ook naar het raadsvoorstel zelf. En het raadsbesluit. En daar kon ik het dan niet rijmen. Want we gaan nu gezamenlijk met inwoners en instellingen, bedrijven en deskundigen, gaan we een missie en een visie opstellen. En kijk ik dan naar het raadsbesluit... ja, dan vraag ik mij af of het daar wel goed staat, want er staat er bij punt 2. Dit doen we door gezamenlijk een missie en visie op te stellen voor eventueel te vormen nieuwe gemeente. Nou, dit doen we dan. Ja, wie doet het dan? Dat weet ik niet zo goed. Maar mede op basis van die missie en visie gaan we de participatietraject in. Nou, ik snap het nou niet. Gaan we het nou gezamenlijk doen? Of, ja, goed. U begrijpt mijn verwarring. Ik neem aan dat er allemaal uitleg over komt. Dan, u heeft al de vertraging, daar bent u al op ingespeeld. Ik vind het eerste argument wat u noemt, behoorlijk zwak, want we wisten al dat er een aantal zaken speelden in de regio. En wij gingen behoedzaam voorwaarts, wij keken niet, zozeer liet ons daar afleiden, wij gingen gewoon voort met ons proces. En nu ligt er een vertraging van een jaar. En dat is wel erg lang. We zouden het proces wat we nu ingaan al gedaan hebben. Dat zou afrondend zijn in december, in deze maand. Zoals het voorstel er lag. En nu hebben we een behoorlijke vertraging opgelopen.
Zou u dat in een vraag kunnen omzetten, meneer Vrij?
Nou ja, de burgemeester heeft al een antwoord op gegeven. Ik vind het alleen een zwak, wat betreft de eerste argument, vind ik dat niet erg sterk. Gezien het feit dat we al wisten dat er in de omgeving, in Alblasserwaard, daar dingen speelden. Dan is er een heel woordspel natuurlijk over missie en visie. Dat is altijd hartstikke leuk. We gaan eerst nou missie en dan de visie. Ja, je kan natuurlijk zeggen, ja, als je geen visie hebt, dan kan je ook geen missie hebben. Maar goed, het zal een semantische discussie worden. Maar in mijn beleving moet je uitgaan van een visie. En van daaruit stel je de missie op en niet andersom. Dan de kaders. Stel dat u in een dorp als Arkel in gesprek gaat met de bewoners. En u zegt, we gaan een trektocht ondernemen naar Nieuw-Lekkerland. En er wordt daar de vraag gesteld, wat Nieuw-Lekkerland, waar ligt dat? Kunnen we niet de andere kant op? Waar ik dan vaker mijn boodschappen ga doen en waar ik allemaal gebruik maak van mijn voorzieningen. Kan dat dan ook nog meegewonnen worden in die visie van die bewoners in Arkel die denken van, joh, ik weet helemaal niet meer wie in Lekkerland ligt, maar ik doe vaker mijn boodschap in Gorinchem. Of is het helemaal afgekaderd? Ja, jij doet daar je boodschappen, Kees. Ik geloof dat ik mijn vragen zo gesteld heb. Dank u wel.
Wie mag ik aan de rechterzijde van? Meneer Slob, ga u gang.
Voorzitter, nog een aanvullende vraag ten aanzien van de... Het T-woord is gevallen. Ik zou hem anders willen formuleren. Hoe ziet u de mogelijke punten van andere gemeenten en snelheden die we met tot elkaar verhouden? Of dat spanning oproept of dat in het proces al opgenomen is dat we daar geen spanning in ondervinden? Want dat kan op sommige punten ook uit elkaar gelopen.
Meneer Slob, niet alleen voor de band, maar ook voor het misschien wel verkrijgen van het goede antwoord. Wat is het T-woord?
Ik dacht tijd.
Mevrouw Genest.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen dank ik de griffier voor de toelichting en de heer Ten Kate ook. Ja, ik had ook wel wat inhoudelijke textuele vragen naar aanleiding van het raadsvoorstel en het raadsbesluit. Maar daarnaast vroeg ik me ook af of het college in algemene zin iets kan zeggen hoe gemeente Molenwaard hier nu in staat op dit moment. Want in het raadsvoorstel wordt er gesteld... bij punt 6, dat het in Gieselanden in de raadsvergadering van 10 december kan worden besproken, in Molenwaard in de raadsvergadering van 15 december. Ik zou het woord besproken misschien liever vervangen zien door besloten, want we bespreken vanavond en we besluiten op 10 december. Maar dat dus, ik neem aan dat dat een beetje is afgestemd in de tijd gezien, zo van nou dan... kunnen die raden eventueel ook, bijvoorbeeld voor mijn persoon, nog hun oor in Molenwaard te luisteren leggen op een bijvoorbeeld informatieavond. Ben ook wel een beetje verward door wat termen en inderdaad missie, visie en stuurgroep. Dus daarover, even kijken... bijvoorbeeld in het raadsvoorstel op de tweede pagina bij onder punt 8, dat is bovenaan de tweede pagina. Daar staat dan, in die losse zin, uiteraard zijn ook andere thema's mogelijk. De thema's werden net geschetst door de griffier, welke ze al mogelijk zijn, maar er zijn dus ook andere thema's mogelijk. De keuze hiervan kan bepaald worden in de vanuit de raden samengestelde stuurgroep. Nou, als ik dan de voorgaande alinea's lees, klopt mijn interpretatie dan dat de thema's van die bijeenkomsten bepalen de visie. En die thema's die in die bijeenkomsten aan de orde gaan komen, worden bepaald of gekozen door de stuurgroep. Dus dan lees ik, de raad bepaalt het raamwerk voor de visie. Want als die stuurgroep de thema's gaat kiezen voor die bijeenkomsten, dan worden dat ook een beetje de pijlers voor die op te stellen visie. Ligt dan voor de hand, lijkt mij. Dus is mijn conclusie juist, de raad bepaalt het raamwerk of de pijlers voor de op te stellen visie. dan bij punt 10 wordt over financiën gesproken. Nou, het opstellen van een visie en missie, daar is extra geld voor nodig. Maar de visie komt voort uit de thema's van die bijeenkomsten welke gekozen worden door de stuurgroep. En die stuurgroep bestaat uit raadsleden. Dus waar zitten die eventuele extra kosten dan in? Is dat in de uren die door een beleidsmedewerker ingezet moeten worden om een visie te formuleren, op te stellen? Ik bedoel maar, als raadsleden in die stuurgroep eigenlijk het meeste werk gaan doen en input gaan ophalen bij maatschappelijke organisaties en ondernemers, die gaan dus ook werk doen. Welke kosten moet ik hier dan aan denken? Het kwam net ook even om de hoek. Waarom wordt aangestuurd op een besluit in september 2016? Is dat een vaststaand moment of een bepaalde logica die daarachter zit? Want inderdaad, de heer Van Rijn gaf het al aan, eerst zouden we al wat verder zijn in het proces dan dat we nu zijn. Maar ik meen, en misschien dat daar het college nog wat nader toelichting op kan geven, dat ook door Molenwaard er een tijdje terug een soort van op de rem is getrapt. Dus misschien dat die september 2016 daarmee samenhangt. Dat zou ik wel graag weten. Inderdaad wat betreft raadsbesluit. Daar raak ik ook wel in verwarring. De punten 1 tot 4.
Maar even heel snel, want anders gaat iedereen de vraag over stellen. Het raadsbesluit is niet correct, maar ik zal dadelijk even toelichten.
Oké.
Daar kom ik zo meteen op terug.
Goed, nou, dan laat ik dat achterwege. Want inderdaad, punt 2, 3 en 4. Denk dat we dat zo niet moeten willen. Laat ik het daar even bij voor de eerste termijn. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk naar de linkerkant. Meneer Visser.
Ja, nog even ter aanvulling. Even zien, wat gaan we nou eigenlijk precies in januari doen? Daar heb ik toch wel behoefte aan. Als we nu op 10 december een besluit gaan nemen, maar blijkbaar niet het besluit wat nu voor ligt. Dus het is wel handig te weten welke besluit het dan wel wordt. En wat gaan we vervolgens in januari, concreet, wordt er een plan van aanpak of iets dergelijks opgesteld door de begeleidingsgroep, ik noem het maar even zo. Waarin zeg maar, de raden dan een klein beetje in het zadel geholpen worden. Om uiteindelijk die rol ook waar te gaan maken. Daar heb ik toch wel toelichting op. Iets concreter dan hoe het nu in het raadsvoorstel is geformuleerd. Welke instellingen gaan we erbij betrekken? Welke bedrijven? Welke burgers? Is dat gewoon van, nou, u meldt u aan en u mag mee gaan doen? Of... welke gedachten spelen, of moeten wij dat allemaal nog met elkaar als raad onderling gaan uitmaken, hoe we dat gaan doen. Ik hoor daar, ja, misschien zijn daar toch al wel enige gedachten over. En daar horen wij graag nog nader over. En dat was het even, dank u wel.
Tot slot, meneer Schalk, ga u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik maak het heel kort, er zijn een heleboel vragen gesteld die bij ons ook leven. Wij zijn ook een beetje in verwarring geraakt. Dat de raad weer aan zet is. En eigenlijk vonden we dat al een keer gebeurd is, een paar keer al gebeurd is. En we zitten nog even te kijken gewoon hoe we dit nou eigenlijk moeten gaan oppakken. Visie en missie. Het waren altijd vroeger toch wel dingen gewoon die bij het college hoorden. Hoe gaat het college nu inderdaad in de komende tijd in feite gewoon hun invloed uitoefenen? Op welke wijze gaat dat gebeuren? Een visie over de fusie, die hadden we toch al. Want anders had het toch niet besloten om te gaan onderzoeken dat we zouden fuseren. Dus ik zie niet in dat de stuurgroep helemaal blanco en veilig gaat beginnen. En hoe gaan we daar nou mee om? Ik wil het er even hierbij houden, want ik ben ook nieuwsgierig gewoon waarom het besluit niet klopt. Dank u wel.
Portefeuille de burgemeester. Eens proberen of ik wat... satéprikkers door deze brokstukken kan leiden.
op zodanige manier dat het allemaal duidelijk wordt. Laat ik eerst proberen de verwarring weg te nemen over het raadsbesluit en het raadsvoorstel. Griffier attendeerde mij gisteren of vandaag erop dat die niet helemaal op elkaar aansluiten. En dat komt. Zo'n proces, deze stukken stel je in een heel proces op en dan wordt er wat aan gesleuteld enzovoort. En we hebben binnen de stuurgroep, wat toen nog stuurgroep heette, gesproken over van, moet je nou eerst als raad een visie opstellen en dan die aan de inwoners voorleggen? Zo van, vindt u ook dat wij hele verstandige dingen hebben bedacht? Of zou je dat wat meer in een wat interactief proces moeten doen? Dus op het moment dat je al wel gedachten hebt, dat is aan, aan een aantal belangengroepen, middenveld enzovoort voorleggen en daar met die input wat doen. En in tweede instantie dachten wij dat het laatste veel verstandiger was. Om niet eerst met de deuren dicht als raad iets op te stellen en dat vervolgens aan onze inwoners voor te leggen, maar om daar wat meer interactief proces van te maken, zoals ook de griffier net heeft toegelicht. Kortom, wat staat onder de drie bolletjes onder punt 1, dat zou wat het college betreft het besluit moeten zijn. Dus we zullen ook even... Ik zie de griffier in één keer heel moeilijk kijken, maar... Op bij mij staan bolletjes. Bij het raadsvoorstel. Onder punt 1. En volgens mij zouden de besluiten drieledig moeten zijn. En we zullen ook zorgen dat de juiste versie u bij de raadsbehandeling heeft. Onder het raadsbesluit. En dat is dan een drieledig besluit. Ik lees het nog maar even voor. Het onderzoek naar een eventuele fusie tussen Gieseland en Molenwaard verder op te pakken door te starten met de derde fase, namelijk het participatietraject. Het eerste besluit heb ik ook toegelicht zojuist. Dit te doen door gezamenlijk op interactieve wijze samen met inwoners, instellingen, bedrijven, deskundigen en dergelijke een missie en een visie op te stellen voor een eventueel te vormen nieuwe gemeente. Daar zit volgens mij ook een antwoord op de vraag, hoe is nou die relatie met het maatschappelijk middenveld waar een aantal wat over gevraagd hebben. Wat ons betreft doen we dat gezamenlijk, zoals de griffier ook heeft toegelicht. Het tweede besluit en het derde besluit, op basis van de aldus verkregen informatie de beide raden in staat te stellen een besluit te nemen over het al dan niet fuseren van beide gemeenten per 1 januari 2019. Dat is zoals het college voorstelt dat u als raad op 10 december zou kunnen gaan besluiten. En wat ik zei, we zullen ook zorgen dat het raadsbesluit op die manier voor ligt dan. Dat is een omissie in de tekstwerker geweest, zal ik maar zeggen. Dan eens even kijken. Ja, ik bespeur wat, ook wat onduidelijkheid tussen wat besluiten we nou precies vanavond, of op 10 december. En hoe verhoudt zich dat tot de presentatie die de griffier gegeven heeft? Want daar gaan ook een aantal vragen over. Ik zal het toelichten hoe, hoe dat kwam. In dit besluit, zoals u dat nu neemt, beslist u als raad om verder te gaan met die derde fase. En om dat, anders dan in, eerder was bedacht, in een gemeenschappelijk traject te doen met onze inwoners. Dat is een besluit wat, nou ja, wat iets anders is dan in het verleden. Dus dat leek ons goed om u dat opnieuw voor te leggen. Bij de stuurgroep kwam de gedachte op, als we dat zo aan de raad voorleggen, zal de raad ongetwijfeld vragen, hoe ziet u dat precies voor u, zo'n gezamenlijk traject? Hoe gaan we dat doen? Welke thema's gaan we dan doen? Wie gaat het sturen? Enzovoort. Dat was de reden dat we aan de griffier hebben gevraagd, denk daar vast over na. En dat was ook de reden dat we hebben gevraagd aan de griffier om het vanavond toe te lichten, omdat u dat wat meer doorkijk geeft al. U besluit er niet over, althans niet op 10 december. De kern van het verhaal is, uiteindelijk hoe dat precies gefine-tuned moet worden, in hoeveel sessies, de griffier heeft er een voorzet voor gegeven, maar in hoeveel sessies precies en wie nodigen we dan uit, enzovoort, dat is aan de stuurgroep. Daar zit u zelf in. Dus veel vragen die daarover gaan, daar is nog volop gelegenheid voor, ook in januari, om daar verdere besluiten over te nemen. Maar om u alvast een gedachte te geven van waar denkt u nou aan, want de heer Visser vroeg waar dacht het college aan, en waar denken de griffiers aan, dat heeft u daar gezien. En natuurlijk, een ander misverstand is misschien dat uit de presentatie uit zou kunnen blijken, iemand, u was het geloof ik die noemde, van waarom nou de raad op de bok? Daar zou misschien het beeld uit kunnen ontstaan dat wij als college bijna ons hier helemaal niet meer mee bemoeien en dan aan u als raad vragen van nou, we horen het al wat eruit komt. Dat is ook weer niet, iets overdreven. Uiteraard kan het college, zal meedenken, blijft meedenken, de ambtelijke organisatie denkt mee, net zoals we in het verleden gedaan hebben. Maar de cruciale keuzes over wie consulteren we nu, En welke vragen leggen we precies voor? Welke thema's pakken we precies beet? Dat is wat mij ons betreft aan de stuurgroep. Het antwoord op de vraag van mevrouw Renes, van begrijp ik het zo dat de raad bepaalt wat het raamwerk voor de visie is? Antwoord ja. Wij hebben een suggestie gegeven, want wij denken dat dit de meest logische onderwerpen zijn. Maar als u dadelijk met z'n allen zegt, er moet een thema bij nog, dan moeten we wel hebben over met elkaar van past het allemaal in de tijd en zo, dat soort type dingen. Maar dat is aan u. Dit is onze gedachte. Het is aan u om het te doen. En dat hoeft u ook allemaal niet zelf te doen. U kunt, als u zegt van nou, we willen dit thema uitgewerkt hebben en daar willen wij over een paar weken een sessie over beleggen met onze inwoners. Alles wat ter beschikking van het college is, is ook ter uw beschikking. En u kunt ook gaan aan het college van aan de ambtenaren die daarbij zitten, of aan de burgemeester, die zit er ook bij, vragen van geef dat verder handen en voeten. Over de kosten, schiet mij nu te binnen. De kosten zullen het vooral, je kunt het zo duur maken als je zelf wil. Je kunt een bureau inhuren. Sommige gemeentes in onze omgeving doen dat. En daar kun je hele dikke notas laten voorbereiden. Ja, dat gaat stevig in de papieren lopen. Nou, wij hebben hier een werkwijze waarbij we proberen veel met eigen mensen te doen enzovoort. De kosten waar wij aan denken zitten meer in het huren van een zaal zo nu en dan. Daar hoort wat catering bij. En ik kan me voorstellen dat u op een gegeven moment zegt, nou, als we sessies met inwoners gaan doen, dat het goed is om daar iemand... Misschien kan onze ambtelijke capaciteit dat zelf, maar misschien is het ook nodig om daar een procesbegeleider bij te hebben die zo'n avond op een goede manier begeleidt. Of een gastspreker uit te nodigen die voor een paar euro, of wat meer euro's, maar om een verhaal te houden. Nou, dat soort type kosten. Wij zeggen, we hebben nog 30.000 euro over, zou ik maar zeggen. Daar kunnen we heel erg mee komen. Maar het is ook aan u uiteindelijk om te zeggen, van, nou, daar willen we nog wat meer in steken of we doen het met dit. Ik hoop dat ik een beetje een paar van de misverstanden die er misschien een beetje opdoemden weggenomen te hebben. Dan loop ik nog een paar vragen even in chronologische volgorde langs. Vertraging van een jaar. Daar zit ik even over na te denken. Het is niet nieuw, hecht ik toch maar even aan te zeggen, dat we zo rond de zomer een hiccup hebben gehad. Ik heb u daar ook eerder over geïnformeerd. Dus in die zin is er... volgens mij nu niks nieuws aan de hand. Ik vermoed dat uw opmerking over een vertraging van een jaar te maken heeft met dat in het verleden wel eens de data van 1 januari 2018 heeft gecirculeerd en gecirculeerd. En dat er nou 1 januari 2019 staat. Ik weet niet of dat vertraging is omdat je al wel de vraag kunt stellen of 1 januari 2018 haalbaar was. Dat is haalbaar als wij nu een voorstel aan beide raden voorleggen om te gaan herindelen. Kunt u bij wijze van spreken op 10 december over besluiten. Zou de Raad van Molenwaard ook kunnen? Ja, dan is het haalbaar. Maar mijn inschatting is dat voordat de raden zover zijn om een dergelijk besluit te nemen, nog wel het een en ander moet gebeuren. Dus dat is een beetje hypothetisch. Wij hebben de data van 1 januari 2019 wel bewust opgenomen. Ook in het besluit. Omdat... wel goed is om te beseffen dat we langzaamaan in een fase komen, nu nog niet, maar wel volgend jaar, waarin hom of kuit gegeven moet worden. En ik heb in dit proces allerlei data horen noemen. Dichtbij en ver weg, afhankelijk van het standpunt. En het leek ons goed vanuit de colleges om een datum te noemen die wat ons betreft... Als u ja zegt in juni, of in september volgend jaar, zover zijn we natuurlijk nog niet. Maar wat dan een realistische datum is die daarbij hoort. En dat is de reden dat we de datum van 1 januari 2019 hebben genoemd. Dat lijkt ons een reële datum om naar te koersen. Dan weet u ook een beetje, nou niet een beetje, heel secuur, tot wat dit zou kunnen leiden. En dat is ook een datum die ter besluitvorming in Molenwaard voor ligt. Molenwaard, het raadsvoorstel is daar in deze dagen naartoe gestuurd. Het raadsbesluit, als het goed is, ik moet nog even controleren, maar als het goed is, is dat hetzelfde in Molenwaard als hier. De toelichting in Molenwaard is wel een andere, op onderdelen. Omdat met name over waar Molenwaard vandaan komt, qua historie, zal ik maar zeggen, is een ander proces geweest dan dat wij gelopen hebben. Dus dat is ook logisch. Dus dat is wel een bewuste keuze geweest.
Voorzitter, even ter interruptie.
Meneer Visser.
Als ik het goed begrijp, krijgt Molenwaard die drie punten die al in het raadsvoorstel nummer 1 zijn genoemd. En waarvan u zegt, die krijgen wij volgende 10 december ter besluit. Dat ligt ook bij hen ter besluitvorming voor. Okay.
Ja. Vonden wij het belangrijk om uiteindelijk bij de raad iets soortgelijks te laten beslissen. Als je met z'n tweeën... Hè, dat... Nee, dat punt was... het G-woord. Nee, G. De heer Van Rijn weet waar ik op doel. Gorkum. Dan breek je hier spontaan pen als ik het G-woord uitspreek.
Dat gelijk niet.
Ja, daar moet ik even goed over nadenken hoe ik dat nou formuleer. Want u weet ook vanuit welk proces wij gekomen zijn. En ik heb ook net iets gezegd over hoe het besluitvormingsproces loopt en waar u uiteindelijk in de zomer van volgend jaar een besluit over moet nemen. Kijk, als u zegt, is het mogelijk om... Nee, ik moet misschien eerst even aansluiten bij uw vraag. U vroeg, is er ruimte voor inbreng van inwoners uit een zeker dorp, maar dat kan ook uit allerlei andere dorpen zijn, en dat komen misschien nog wel andere plaatsen ook voorbij, om dat in te brengen. Flauwe antwoord is, dat is aan u, want u zit in de stuurgroep. Als u wil weten wat ik daarvan vind, zou ik zeggen, ja, als je bij je inwoners gaat praten, moet je niks uitsluiten. Dus je wil ophalen wat er leeft. Dat is logisch. Vervolgens is natuurlijk de vraag, wat doe je daarmee? Nee, daar kom ik ook weer bij u uit, want dat is een politieke afweging uiteraard. Eén ding wil ik wel duidelijk zijn, en dat heeft u ook gehoord van de burgemeester van Gorkum toen hij hier was. Namelijk als u zegt, nou, ik zou graag willen dat Gorkum aan dit traject meedoet. Wat ik er ook van vind, of wat u er ook van vindt, wij weten hoe Gorkum daarin zit.
Ja,
en dat is iets waar we mee te dealen hebben, denk ik.
Meneer Van Rijn, daar zit een beetje de crux, want ik heb van Gorkum alleen maar het college ook gehoord. En wij spreken wel eens raadsleden uit Gorkum. En wellicht bij die raad toch een ander idee over eventuele samenwerking dan dat er bij het college tenminste naar buiten wordt gebracht. En daarom breng ik het nog even in.
Nou, misschien, u noemt nu het woord samenwerking. U wil samenwerking, fusie wel even nadrukkelijk uit elkaar halen. Wat ik op doelde was fusie. Het onderwerp samenwerking met Gorkum, maar niet alleen met Gorkum, maar met allerlei andere gemeentes in de regio, is natuurlijk nog volop in bespreking. Dat zit niet in dit onderzoek, omdat dat niet nadrukkelijk voortkomt uit Molenwaard-Gieselanden, maar is volop in beweging en in gesprek om vanwege de ontwikkeling in de vijf landen alleen al en in Haringsveld en noem het allemaal maar op. Daar is Gorkum een van de vele, een van de kerngemeentes, kan ik haast wel zeggen, samen met Gieselanden en met Molenwaard, die nadenken over, ja, hoe moet dat nou straks verder hier in de Alblasserwaard en hoe gaan we die samenwerking vormgeven op vele terreinen?
Ja, maar ik doe niet meer op samenwerking.
Sorry. Ja, ik wil even met jou verder gaan, want ik heb ook een idee dat de zwarte wolk aan die kant licht iets grijzer gaat worden.
En het is niet dat de deur helemaal op slot staat, want dat niet alleen samenwerking, maar dan verder nog dan samenwerking.
Ja, kijk, ik moet het doen en wij moeten het allemaal doen met wat we van langs de formele kanalen horen. En dan staat u natuurlijk vrij, ook als politieke partij en als raadslid enzovoort, om de voelhorens uit te blijven steken. En als u gedurende het traject signalen hebt waarvan u zegt, daar wil ik graag wat mee, of daar kan ik wat mee, dan zeg ik, ja, breng het ook in de stuurgroep in. Dit is typisch ook een voorbeeld, mocht zich dat voordoen, waarvan denk ik ook goed is dat u als een van de raadsleden mee op de bok zit, om het maar zo te zeggen.
Voorzitter, mag ik nog even verder interroperen?
Meneer Verijn, uw laatste interruptie.
Oké,
okay.
Heb ik nog te weten van mij ook.
Ja.
Ik mag van de voorzitter
nog even.
Nou, dat gaat even over het proces, hè, want daar zit ik van over na te denken. We gaan een trektocht in. Hè. We gaan dus mensen en allerlei bedrijven bevragen. En aan het einde van de rit krijgen we rond de zomer een duidelijke visie en missie waar we naartoe willen. Alleen de mensen die in januari en februari daar hebben toe bijgedragen, wisten niet wat het uiteindelijke visie en missie zou worden. Dat is een groeiend proces. Vervolgens wordt er aan ons raad gevraagd aan de hand van wat eruit komt om een beslissing te nemen, go or no go. De vraag is nog, in hoeverre betrekt u nou de bevolking van Griekenland bij het totaalplaatje die we dan hebben tegen de zomer?
Nou ja, hoe je dat proces tussen nu en juni vormgeeft, daar heeft er gevierlijk wat over gezegd, dat is niet, er zit meer interactie in mijn beleving dan alleen in juni wat vragen en dan tot juni niks meer. Als u bedoelt, hoe betrek ik als raadslid uiteindelijk de mening van onze inwoners bij onze eindafweging, dan gaat dat niet alleen om de missie en visie, maar ook om de twee eerdere delen die we al eerder besproken hebben. Dan zou ik zeggen, dat is ook vooral nu als raadslid. U mag daarbij betrekken en kunt erbij organiseren wat u wilt. En de ene zal dat op de ene manier doen en de andere zal dat op de andere manier doen. Dat is echt aan de politiek. En ik besef dat best wel, nou ja, laten we zeggen, we beseffen allemaal, denk ik, dat merk ik ook aan uw vragen, dat het moment, het uur u, om het maar in afkortingen verder te gaan, komt dichterbij. En dat maakt ook best wel, is ook best lastig soms. Op het moment dat je relatief vrijblijvend over een onderwerp praat in de onderzoekssfeer, gaat dat vrij gemakkelijker, maar het uur u komt dichterbij, ja. Dat klopt. Wat ik u voorhoud, maar doe ik niet voor de eerste keer, en ik zal het ook blijven doen. Ja, uiteindelijk bent u met z'n 15e daarvoor gekozen. Wij zullen u daarbij adviseren, als college. En ik als portefeuillehouder. Maar dat is wel waar we mee te doen hebben. Voorzitter, met permissie, ik loop nog even een paar kleine vragen. We hadden nog het T-woord. Ik denk dat dit tijdpad wel redelijk aansluit bij wat er in andere gemeenten gebeurt. Ik heb iets gezegd over 1 januari 2019. Bijkomend voordeel van dat jaar is dat hetzelfde jaar is waarin er waarschijnlijk in de vijf hele landen het een en ander gaat gebeuren. Dus dat synchroniseert mooi. Haringsveld zit iets eerder. Maar hoeft daar niet per se mee te bijten. Dus je kunt alles op elkaar afstemmen. Maar ik heb het idee dat we in die drie gemeentes, in drie regels moet ik eigenlijk zeggen, wel redelijk parallel naar elkaar in de weer zijn. Dan nog, hoe wordt er in Molenwaard over dit onderwerp gedacht? Ik heb net al gezegd dat het raadsvoorstel daar hetzelfde ligt. Is, hè, met iets andere toelichting, maar het voorstel wel hetzelfde. U zou graag willen luisteren, maar dat ben ik bang dat dat net een beetje misgaat. Maar dat komt om de reden dat men daar geen informatieavond heeft. Dus we hebben gedacht, het is goed om dat ongeveer tegelijkertijd in de raden te behandelen. Dat is bij ons 10 december, dat is bij hun 15 december. Dat zijn de reguliere raadsvergaderingen. Wij hebben een systeem van informatieavond eerst en dan de besluitvorming op 10 december. Zij doen het in één ronde op 15 december. Ik had twee dingen nog. Uit het feit dat er vanuit het college eenzelfde soort voorstel ligt, kunt u afleiden hoe het daar in het college ligt. En ik zou ook zeggen, benut uw contacten in Molenwaard, en die hebben we allemaal gesproken en u kent allemaal de mensen, om daar ook te horen hoe zij daarover denken. Dat is ook echt even aan u als politiek. Volgens mij heb ik impliciet ook andere vragen beantwoord. Behalve misschien nog, waarom september 2016? Dat heeft met twee dingen te maken. A, het traject zoals door de gevier geschetst kost wel even tijd. We hadden al geconstateerd dat het krap is. Want eerst denk je van, nou, dat moet allemaal in 3 maanden tijd wel lukken. Maar als je dat allemaal zo achter elkaar zet, dan kom je toch al snel uit in september. Zodat je nog tot juni hebt om veel werk te verzetten. Dat is één reden waarom je in september uitkomt. Vanaf de andere kant, als je op 1 juli 2019 wilt uitkomen, of beredeneert van hoe snel zouden we dan een fusie kunnen volgen, kom je ook ongeveer op die periode uit. Omdat je bij een positief besluit in september, moet je vervolgens een formeel ARHIP besluit voorbereiden. Dat kost ook even weer de nodige tijd. Er zit nog wel wat speling in, dus er zit nog wel wat ruimte in na 1 januari 2019. Maar daar kom je ook daar ongeveer op uit. Dus dat was een beetje, gewoon over de duim plannend, waar kom je dan ongeveer op uit? En ja, we hebben even gedacht, misschien kunnen we het voor de zomer nog doen, maar dan moet je zo ver voor de zomer, gelet op de aanleven, tijdenstukken klaar hebben, dat we zeiden, dat wordt niet reëel, dus daar moeten we september van maken. Dat mijn eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester. We praten nu ongeveer een uur over dit onderwerp. En zeker niet een van de onbelangrijkste dossierpunten die we gaan behandelen. En ik stel me zo voor dat dit nog een keer terugkomt eind van de maand. Maar ik zou u toch wel willen aansporen om in tweede termijn echt de informatieve kant goed te benutten nog even. Maar wel even de hoofdlijn te pakken te nemen. En ik zie meneer Van der Minkel is als eerste zijn vinger. Laat me dan eens aan die linkse kant beginnen. Dan neem ik aan dat hij ook gelijk de beurt voor meneer Schalk dan neemt.
Dat hadden we niet afgesproken. U nodigt ons uit om op hoofdlijnen te blijven, maar ik ga toch in op een detail. Dat zijn de drie punten bij de bullets. Het zal de bescheidenheid zijn van de ambtenaar die het stuk heeft opgesteld, maar het staat er nu zo dat mij niet duidelijk is wie aan zet is als we zo meteen een besluit nemen over die drie punten. Er wordt wel geript van inwoners, instellingen, bedrijven, deskundigen. Maar het woord gemeenteraad en het woord college ontbreekt. En zometeen is niet duidelijk wie wat gaat doen. Dus ik denk dat het goed is dat daar nog even goed naar gekeken wordt. En een ander punt, dat is wat net het laatste plaatje was in de presentatie over dat het niet de bedoeling is dat die stuurgroep, inclusief de raad, iets gaan vinden over de organisatie. En dat is van het college. Ik ben bang, we besluiten nu vanavond natuurlijk niet over dat traject, maar ik ben toch bang dat als we die weg opgaan, dat het college enerzijds meedenkt in die brede groep en dat we daar een heel gezellig participatieproces met al die geledingen gaan voeren. Dat tegelijkertijd het college een missie en visie vanuit de organisatie of op de organisatie gaat ontwikkelen en dat we zo meteen in juni zitten met twee missies en twee visies. Ik heb er nu net even een aantal missies en visies op nageslagen van andere gemeenten. Die gaan zo nadrukkelijk over de organisatie, hoe het is gestructureerd, georganiseerd, noem het maar op. Dat is een onmogelijke opgave om dat alleen bij die stuurgroep te laten zoals u nu wordt voorgesteld. Dat wil ik nog toevoegen.
Meneer Visser.
Ja, misschien ter aanvulling denk ik daarop. Als ik het de toelichting van de burgemeester waarvoor dank goed begrepen heb. Eigenlijk staat er dan in januari op de rol een eerste stuurgroepbijeenkomst waarin we eigenlijk dan pas echt het besluit gaan nemen wat gaan we nou precies doen. Hier is zeg maar in het voorstel en met de presentatie van de griffier enige voorzitten gedaan. Maar uiteindelijk als we zeggen van nou we gaan inderdaad we kiezen op 10 december die drie punten met gecorrigeerd denk ik met het terechte punt wat de heer Van der Minkel zojuist maakte. En dan is het de vraag wat gaan we dan vervolgens in januari echt doen. Maar als ik dan het advies van de griffiers mag, of mensen, als we dat gaan opvolgen, dan gaan we in januari een eerste stuurgroep beleggen, waarin de fracties, alle fracties van Gieselanden zijn vertegenwoordigd, alle fracties van Molenwaard zijn vertegenwoordigd. Nou ja, er zullen een agenda worden opgesteld, wat dan te bespreken. En dat zal dan met name zijn, denk ik, maar de opzet van het participatietraject, waarvoor een aantal ideeën zijn gesuggereerd in dit voorstel en aan de hand van wat de griffiers hebben gedaan. Tenminste, zo zie ik het voor me en dat is voor dit moment redelijk helder. Dank u wel.
Mevrouw Rennes, nog in tweede termijn.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor de beantwoording door het college in de eerste termijn. Dat verheldert het nodige. Wel blijf ik een beetje haperen op het derde puntje. De burgemeester gaf net aan van die drie bullets onder punt 1, dat moet eigenlijk naar het besluit geplakt worden en dat wordt dan hetgeen we 10 december gaan besluiten. Maar dat is al een heel stuk beter. Maar dat derde punt, daar heb ik wel... Want als je hem leest, dan gaan wij als raad besluiten om op basis van de verkregen informatie de beide raden in staat te stellen een besluit te nemen. Over het al dan niet fuseren. Dus we besluiten dat we de beide raden in staat gaan stellen een besluit te nemen. Dat vind ik een vreemde. Dat is één. En dan, de heer Ten Kate gaf heel duidelijk aan waarom de datum 1 januari 2019 daar expliciet is opgenomen. Dat klinkt ook heel logisch en begrijpelijk. Maar zou het niet logischer zijn om in deze zin dan op te nemen... ervan uitgaande dat je hem geformuleerd houdt zoals het nu staat, wat ik niet zou doen, maar het zou kunnen, dat je dan stelt dat op basis van verkregen informatie de bijdrage een besluit te nemen over het al dan niet fuseren in september 2016. met als mogelijke ingangsdatum januari 2019. Want nu blijft dat september 2016 volkomen uit beeld. En ik zou graag, als we dit 10 december gaan besluiten, dan ook vastgelegd zien dat we daar in september 2016 een besluit over nemen. Want dat blijft nu volkomen in het luchtledige. Maar we zeggen al wel, ja, januari 2019 wordt dan de streefdatum. Zou ik niet doen. Zou ik eerder september 2016 in deze zin opnemen als stip op de horizon, dan gaan we een besluit nemen. Want misschien eind volgend jaar blijkt ook wel dat januari 2019 helemaal niet meer realistisch is. Is een tip. Zou ik willen vragen of dat anderen dat ook zo zien. Dank u wel.
Ik voel me toch enigszins bij interruptie, voorzitter. Aangesproken omdat dit een beetje de debatgrens raakt natuurlijk. En ik had liever alleen inhoudelijke vragen gesteld vanavond, maar dat weet u. Toch kiezen we voor de gemixte vorm. Ik wil namens onze fractie wel gelijk aangeven dat wij toch wel content zijn met de omschrijving van een tijdspad zoals die hier genoemd wordt. En ja, als we daar niet in staat zijn om een beslissing te nemen, nou, dan zijn we er zelf weer bij om die datum te corrigeren. Dus als u die opmerking een antwoord wil hebben, wij zitten erin dat qua tijdspad de tekst prima is. En ja, we wisten, als ik kijk naar iedere verkiezingsprogramma van iedere fractie die hier aan deze tafel zit, dat dit dossier tijdens deze raadsperiode op ons pad zou komen. En vind ik het op zich ook helemaal niet verwonderlijk dat deze voorzichtige, behoedzame tekst van dat wij gegevens aan het verzamelen zijn om uiteindelijk een keer ons hand omhoog of omlaag te kunnen houden. Ja, ik vind het een prima omschrijving. Dank u wel.
Ik grijp als uw voorzitter even in dit bijna twee gesprek. Volgens mij bedoelt mevrouw Renes te zeggen de juiste omschrijving op het juiste nemen besluit. De laatste strofe die ze uitspreekt zou politiek getint kunnen zijn. Maar uw antwoord is daar niet minder en hetzelfde om. Dus ik zou die politieke discussie hier nu even willen besluiten. En meneer Slob nog even de kans willen geven om eventueel nog een aanvullende vraag op tweede termijn te stellen.
Ja, dankjewel voorzitter. Een vraag die bij ons nog rest is van hoe ga je straks om met stuurgroep raad, die interactie. Wat komt er uit de stuurgroep en hoe wordt die communicatie richting raad? Ook in de fasering van de voortgang. Aan het punt heb ik ook in eerste termijn gevraagd. Ik vraag daar nogmaals aandacht. De rol en de positie van het maatschappelijk middenveld en de organisaties. Wordt dat vanaf nu transparant? Een vraag eraan gekoppeld. Wordt deze presentatie die vanavond naar ons is gepresenteerd, komt die ook bij het raadsbesluit ter beschikking van de gemeente en de gemeenschap? Nou, die sfeer, die juichen we eigenlijk van harte toe om dus bottom-up met de bevolking, met de raad, met het college het proces te gaan verlopen. En wij dachten nog steeds dat onze buurgemeente op 1-1-2018 zaten, maar u bestrijdt dat, dus we gaan het zien.
Meneer Van Rijn.
Ja, ik heb nog even een korte, maar wel een essentiële vraag. Het gaat even over het totaalplaatje waar ik het net over had in juni. Is de stuurgroep gemachtigd om te zeggen van, om dat totaalplaatje aan te bieden, gaan wij ook nog de bevolking raadplegen, mits bijvoorbeeld met een referendum of zoiets dergelijks, zijn ze daartoe gemachtigd om dat totaalplaatje dusdanig te presenteren naar de raden toe? Of is het zo dat zoiets via de raad moet verlopen? Dat je zegt, ja, een referendum dat kan niet zomaar, dat kan niet in die stuurgroep gesticht worden. Dat moet volgens procedurele, dat moet volgens de raad gaan verlopen.
De burgemeester in tweede termijn.
Laat ik met die laatste beginnen. Dat lijkt mij, als u het woord referendum in de mond neemt, dermate ingrijpend besluit dat daar maar één orgaan over kan beslissen, dat is de gemeenteraad. En dus ook niet het voorstel zoals wij dat gedaan hebben, zoals de griffiers dat gedaan hebben. In de vorm van een referendum. Dat is wat
nee,
anders.
Maar u laat de stuurgroep vrij, zeg maar, om te kijken hoe we dat allemaal proces gaan sturen, zeg maar. Dus in hoeverre is die stuurgroep vrij om bepaalde dingen te ondernemen en te doen? Dat vraag ik even. Wat zijn de grenzen?
Nou, de grenzen stelt u zelf. Die staan in het raadsvoorstel. En daar kan ik toch moeilijk het raadplegen van de inwoners middels een referendum over het al dan niet doorgaan van de fusie inlezen. Dat lees ik toch echt anders zoals we dat vanavond besproken hebben. En als u zegt dat streef ik nou of iets dergelijks, dan moet u in discussie met uw collega's hier in de raad. Een paar opmerkingen zijn gemaakt. De heer Visser heeft een goede samenvatting gegeven van zoals het in januari wat mij betreft zou moeten gaan. En we hebben nog even tijd tot januari, dus we zullen ook proberen om zoveel mogelijk voorbereidingen te doen, zodat u daar met z'n allen ook goed beslagen ten eise besluiten kunt nemen. Want daarna moet er wel van alles gaan rollen, dus dat moeten we niet helemaal van blanco af aan beginnen, dat hoeft ook niet. Een paar dingen neem ik daarbij mee. U vraagt nog, de ChristenUnie vroeg nog van, het is ons niet precies helder of dat moeten we nog eens even goed opschrijven, hoe dat nou die verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad en college zit. Die zit niet expliciet inderdaad in het voorstel, maar wel in de hele uitwerking.
Daar heb ik gelijk een vraag over. U doet zo.
Ja.
En volgens mij zit ik nog in het besluit en in het voorstel. Volgens mij zijn er twee verschillende dingen, maar heb ik het nu mee?
Ja, kijk, het besluit gaat over dat we verder gaan, dat we dat doen middels een traject en dat dan leidt tot een besluit in juni. De presentatie zo gaat over het hoe. Hoe doen we dat? En wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden? Dat is uitwerking. Het ene volgt op het ander. Dus het is ook nodig om eerst dit besluit te nemen om daarover te gaan praten. Dat is de reden dat we het besluit zo hebben voorgelegd. En niet alle details zoals die in de vergadering of in de presentatie zitten in een besluit hebben voorgelegd. Omdat dat de volgende fase is. Anders dan ga je heel veel stappen tegelijk doen. Dat komt in januari. En wat ik me wel goed kan voorstellen is dat we dat nog eens een keer netjes opschrijven. Ik heb daar vanavond veel over gezegd, over hoe ik in het voorstel, en hoe de griffier heeft er ook van alles over gezegd, hoe die verantwoordelijkheidsverdeling tussen raad en college, hoe we dat ons voor ons stellen zien. Ik denk wel dat het goed is dat we dat nog een keer netjes opschrijven, ook voor januari, vooral voor januari, zodat het dan voor iedereen die daar aan de slag gaat, dat goed helder is. Dat geldt ook als het gaat om maatschappelijk middenveld. Het moet ook nog uitgewerkt worden natuurlijk. Ook punt voor dan. Als u, kijk in de richting van de heer Slob, zegt, doe het vooral transparant, dan kan ik u alleen maar de hand geven. De presentatie is hier in openbaarheid gegeven, dus ik weet niet hoe we dat allemaal doen, maar dat is gewoon openbaar. Kan u naar iedereen doormailen als u dat wil. En we hadden het al eerder gehad over de communicatieadviseur. Nou lijkt het ook goed dat we met haar even spreken over hoe we dat verder allemaal aan de vork steken. Dus wat mij betreft ook uitwerking. Dan nog twee punten. De organisatievraag, ook van de heer Van der Minkel. Wel goed, want die had ik was een beetje onderbelicht in eerste termijn nog. De griffier gaf aan, dat doen we niet omdat dat de bevoegdheid van het college is. Maar dat is waar. Maar er speelt nog een andere overweging, in de stuurgroep een rol gespeeld. Namelijk dat, kijk, als je gaat nadenken over hoe zou een nieuwe organisatie van een gefuseerde gemeente eruit gaan zien. Dat is een vraag die je op een moment moet gaan beantwoorden. We hebben gezegd dat zou wel heel erg prematuur zijn als we daar nou in deze fase met elkaar over gaan praten. Want dat betekent dat er harken organisatiemodellen en weet ik het wat allemaal worden gemaakt. Terwijl we nog in een stadium verder voor zitten. Dus dat doen we niet. Omdat de collegebevoegdheid is, maar college is ook niet van plan. Of is niet van plan om zolang dit traject loopt op dat soort dingen aan de gang te gaan. Over organisatiemodellen, harken en functieprofielen en weet ik veel wat. We zullen de organisatie wel, en moeten kijken of we dat doen, betrekken bij wat we aan het doen zijn. Want helemaal los gaat ook niet. We kunnen, wat u zei is waar, wij zijn ook niet voornemens om een separaat visietraject met de organisatie te gaan doen. Maar wat ook een beetje vreemd is om te zeggen, nou tegen de organisaties, de raden zijn nu bezig, u hoort ergens in juni wel wat eruit komt. Er zit ook heel veel, verschrikkelijk veel kennis, ervaring, ook op al die thema's die genoemd worden in de organisatie. Dat willen we op de een of andere manier wel boven zien te krijgen. Dat zullen wij als proberen te sturen en te stroomlijnen met wat in de stuurgroep gebeurt. Maar we gaan niet nu al met harken en zo in de weer, want dat lijkt ons wel een beetje heel erg prematuur. En dan nog als laatste de opmerking van mevrouw Renes over, ik heb aangegeven waarom 1 januari 2019 in besluit staat. Ik zeg dan nog maar eventjes hierbij, dat doen we ook een beetje om aan te geven, dat heb ik net ook al gezegd, maar dat wel de horizon is waar we naar streven. En niet 2018 of 2026. Dus daarom is het wel goed dat het er duidelijk in staat. Ik ben het met u eens dat het woord september 2016 als datum waarnaar, of moment waar we naar streven een belangrijk moment is. Dat is al veel over tafel gegaan. Laat ik zo zeggen, als dit een raadsbesluit zou zijn wat hier alleen in Gieselanden zou staan, zou ik er geen moeite hebben om dat toe te voegen. Ik ben er wel voor om 1 januari 2019 te laten staan. Ik heb er geen moeite mee om september toe te voegen. Maar ik ben een beetje huiverig met allerlei wijzigingen, omdat ditzelfde voorstel nu ook ter behandeling daar ligt. Dus voor vanavond zou ik het willen afronden met, volgens mij is die data van september meer dan eenmaal over tafel gegaan, september 2016. En is meer dan duidelijk wat de intentie van het college is. En als u ermee instemt op 10 december, is ook meer dan duidelijk wat uw intentie is. Daar zou ik het voor nu weer willen afronden, voorzitter.
Kan ik een punt zetten achter de tweede, mijn dames en heren? Dank u. Mevrouw Wenes wil nog
een kleine opmerking maken, alsjeblieft, voorzitter.
Ga u gaan.
Dank voor de beantwoording, ook wat betreft de organisatie, meneer Ten Kater, dat is duidelijk. Ik zou nog willen meegeven, voor mij zou het wel interessant zijn, volgend jaar september, om ook, als je het hebt over thema's, van wat voor gemeente willen we zijn, of als je kijkt naar op basis waarvan gaan wij nou besluiten of we wel of niet kunnen en willen fuseren met de gemeente Molenwaard, zijn toch organisatieaspecten wel van belang. Ook voor mij, denk ik, om als je bijvoorbeeld gesprek met inwoners aangaat, van oké, wat levert het ons op?
Dank. Een laatste reactie van de burgemeester nog, in die zin? Ik zag hem knikken, maar dat laat zich niet tot de
nou,
bank vertalen.
Het is een terechte vraag, en ik ga er even over nadenken. Volgens mij staat in het eerste deel van het onderzoek daar ook al het een en ander over, bedacht ik mij. Maar dat moet ik nog eens even goed nalezen. Maar de opmerking is duidelijk, ja.
Prima, dan zet ik een punt achter behandeling. Met de suggestie van mevrouw Vanessa tot slot eraan toegevoegd. Ik hoef u niet te vragen of dit een Haamsekort was, een dermate belangrijk debatstuk, dat we dat op 10 december terugzien op de agenda. Ik ga over tot het volgende agendapunt, raadsvoorstel 2015-77, de notitie Gieselanden veilig 2015-2019. En ik breng u even, even scherp voor het voetlicht, dat we in januari 2015 hier al een presentatie over gehad hebben in samenspraak met de politie en de dorpsraden over veel van de bijlages. Dus het gaat echt in essentie om het beleidsstuk, om het raadsvoorstel. Maar niet over alle details in de dieperliggende overzichten die we hebben. Ik kan u natuurlijk niet ontzeggen het recht om daar een vraag te stellen, maar ik breng u dat wel even in een juist perspectief, lijkt mij. Goed om dat te starten. Wie mag ik het woord geven over... Ik begin nu aan de linkerkant. Dus meneer Van de Visser, meneer Van de Minkel is... Volgens mij mis ik mevrouw... Ja, helemaal ook hier. Precies, excuus. Meneer Van de Water... Meneer Visser, u bij de spits.
Ja, dank u wel. Een paar vragen die bij de VVD-fractie leven over deze notitie. Die zijn misschien best wel in detail, maar in de notitie wordt aan het einde, of tenminste worden een aantal organisaties opgenoemd die bij sociale veiligheid zeg maar een rol spelen. En dan moet ik even kijken. En, onder andere het Veiligheidshuis, de Veiligheidsalliantie Rotterdam, Bureau Radar. En daar is allemaal geld voor geoormerkt. Gaat er, maar eerlijk gezegd heb ik niet helemaal kunnen achterhalen wat al die clubs nou precies doen. Misschien dat de portefeuillehouder daar toch nog enige verduidelijking op kan geven. En een tweede vraag die is eigenlijk, komt voort uit signalen die wij vanuit Zederik hebben gekregen. Dat is ten aanzien van de veiligheid van mensen, de A27, camerabeveiliging. Is het nou zo, want ik weet het eigenlijk niet eens zeker, dat die camera's er niet zijn. Ik heb begrepen dat vanuit Zederik een pleidooi is gedaan richting het college aldaar. Om te kijken of daar, als dat zo is, dat ze er niet zijn, om daar in de toekomst toch toe over te gaan. Dus eigenlijk de vraag ook hier is richting A, zijn ze er of niet? En als ze er niet zijn, is het dan mogelijk, want ten aanzien van, mensen, het pleidooi vanuit Zederik is ook gedaan richting de pakkansen, richting criminelen. Om die toch te vergroten, omdat er schijnbaar op dat stuk van A27 toch weinig toezicht is. Dus vandaar hoor ik daar graag ook van de portefeuille nader over. Dank u wel.
Meneer Van de Minkelis.
Dank u wel. Wij hebben ook een paar vragen naar aanleiding van de notitie. We vinden het trouwens heel prettig dat al die aspecten van veiligheid, sociale veiligheid, nu gewoon in één verhaal zijn gegoten. Dat geeft wat overzicht, daar zijn we blij mee. En wij hebben wat vragen naar aanleiding van paragraaf 3.1. Allereerst, bij woonoverlast, daar staat dat er een minimale inzet wordt gepleegd zolang de openbare orde en veiligheid niet in het geding is bij burenruzies. Ik heb zelf een praktijkvoorbeeld wat onder dat onder die noemer te scharen valt. En dat is dat, dat er een enorme burenruzie is, maar gewoon in één huishouden. En ik zou het echt jammer vinden als dat als een burenruzie zou worden opgepikt in de... Sorry, een familieruzie. Ik sla alarm vanwege een familieruzie bij mijn buur en dat de dienstdoende politieagent denkt, het is goed met je, ga zelf dan maar proberen de orde te herstellen. Maar op het moment dat er ook maar een zweem van een idee is dat er sprake is van huiselijk geweld, dan denk ik, dan moeten we echt onmiddellijk in de benen en dan moet er worden ingegrepen. Ja, ik zie u gelukkig al ja knikken, maar er zou op basis van dit stukje, zou u kunnen denken van nou ook dat doen we maar rustig aan. Maar dat zou ik echt willen voorkomen. Het tweede is de bullet eronder over verwarde personen. Wordt terecht verwezen dat er steeds meer mensen langer zelfstandig moeten blijven wonen en dat daardoor ook meer problemen zichtbaar zullen zijn. Er zit wel een directe link ook met de beschikbaarheid van woningen waar mensen die verward zijn ook zelfstandig kunnen wonen. Dus ik snap wel dat dit nu een veiligheidsnotitie is, maar ik heb begrepen dat het eerste kwartaal van 2016 dat we dan een woonvisie kunnen ontvangen. En ik hoop van harte dat deze alinea daarin op een andere manier wordt uitgewerkt. Dat er echt een directe relatie is tussen het aantal meldingen van verwarde personen en het beschikbaar hebben van juiste woonruimte voor die doelgroep. Dan nog een ander puntje. De visser noemde net al cameratoezicht. Dat kom ik in die notitie ook tegen in relatie tot de Merwede-Lingenlijn. En daar staat elders ook in een planning. In de planning kom ik niks tegen, maar er is wel een bedrag voor opgesomd. En ik vroeg me even af hoe het stond met de planning. Dus de uitvoer van het plan om daar camera's of een camera te realiseren. Dan heb ik tot slot nog een andere vraag. Er wordt ook in een stuk gerefereerd aan de reorganisatie bij de politie. Dus komt de nationale politie. Tegelijkertijd zie je een bepaalde trend in de cijfers nu van de eerste helft van 2015. Mijn vraag is in hoeverre de trends, het zij positief of negatief, te herleiden zijn tot de nieuwe organisatievorm van de politie. Met andere woorden, van merken we er iets van dat er gewoon minder blauw is op straat.
Dank u wel, mevrouw Van Nes.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb slechts één vraag, opmerking. Het gaat over veiligheid. Ik ben toevallig eerder dit jaar in Giessenburg getuige geweest van een geweldsexplosie onder jongeren. Waarvan ik me toch niet anders dan kon bedenken dat die een bepaalde nationalistische achtergrond hadden. Dat kom ik in dit stuk in het kader van veiligheid niet tegen. Ja, ik zie u kijken, ik snap het, meneer Ter Katen. Hoe zeg ik dit simpel? Jeugd, drugsgebruik, bepaalde ideologische overtuigingen is ook een risicofactor. En zou ik in dit stuk op zich wel een plek zou wel een plekje kunnen moeten hebben. Dus daar wou ik even de aandacht op vestigen. Daar hoor je zelden tot nooit wat over, maar het speelt hier in de regio, zoals in alle regio's in de landen, een rol. Je hoort er zelden wat over. Als u een idee wilt hebben hoe zoiets zich afspeelt, dan kan ik u daarover bijpraten. Dus een idee om daar ook aandacht voor te hebben in het kader van veilig. Ook in het kader van jeugd en jeugd onderling. Dank u wel.
Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. De notitie... gelezen, die heb ik helemaal gelezen, alle onderliggende stukken niet. Daar ben ik bij een aantal maar wat doorheen gescrolld. Dat was wel erg heel veel. Het is in onze beleving een helder stuk, met een mooie visie en een doelstelling, die duidelijk zijn. Gieselanden streeft naar een comfortabel en veilig wonen- en leefomgeving. Nou, daar kan niemand tegen zijn. Komt ook naar voren, denk ik, de veranderde rol van de overheid. Dat niet alles meer bij de overheid ligt, maar dat ook burgers... dus de samenleving op hun verantwoordelijkheid aanspreekbaar is. Nou, als we een aantal cijfers doorgekeken hebben, dan zou je bijna kunnen stellen dat het in Gieselanden verschrikkelijk saai is. En daar prijzen we op zich ons gelukkig mee. Maar het voornaamste is dat onze inwoners daar ook gelukkig mee zijn. Blijkt uit het tevredenheidsonderzoek. En dat is een mooi gegeven. Op één puntje scoren we wat minder, dat is wat woninginbraken. Ja, voorzitter, ik kan er niks aan doen. Je komt toch wat in details terecht als je zoiets behandelt.
Meneer Van der Water, ik kijk u toch nog niet bestraffend aan.
Nee, maar voordat u dat gaat doen. Maar dat schijnt te liggen aan onze geografische ligging. Dus woninginbraken en diefstallen, daar lopen we iets mee uit de pas. En dan hebben we het ook te wijten, denk ik, aan onze, tenminste dat staat ook in het rapport, aan onze eigen gemakzucht. Wij laten nog te veel dingen open, wij vertrouwen nog te veel mensen. Nou, misschien moet dat toch maar blijven. We hebben wel een aantal vraagjes of aandachtspuntjes. Het eerste dat ik opgeschreven had, dat ging inderdaad over het station in Arkel. Nou, daar heeft hier van de Minkelis al aan gerefereerd. Dus daar hoor ik graag het antwoord over. Het tweede puntje wat mij opviel, is de organisatie. We hebben hier een halve FTE in Molenwaard beschikbaar voor de openbare veiligheid en orde. En die wordt ingevuld door iemand uit Molenwaard. Mijn vraag is, is dat ook een halve FTE? En dan hebben we samen één FTE en is dat één persoon. Ik zou dat voor twee gemeentes wel heel erg kwetsbaar vinden. Maar goed, graag uw inzicht. Hij zit daar. Nou, die ziet er op zich niet echt kwetsbaar uit. Maar goed, wij hebben toch wel vaak het standpunt, één is geen. En zoek, als er iets gebeurt, dan heb je niemand op die post zitten. Maar goed, ik hoor daar graag uw mening over. Nog een puntje wat mij opviel, dat ging over de aanrijdtijd van ambulance. De wettelijk verplicht is 15 minuten. Alleen bij hartfalen staat er in de eerste 6 minuten erg belangrijk. Maar dat hebben we niet dat is niet haalbaar. En meer staat er niet in de notitie. En dan? Dat is jammer dan. Dat is jammer dan, trek ik de conclusie. Hoe gaan we dat, zijn daar nog gedachten over hoe we dat op gaan lossen? Nou, toch even de veiligheidsrapportage van de regio Rotterdam, wat doorgescrollt. En dat is eigenlijk niet echt de vraag, maar daarbij geweldsmisdrijven kwam ik dat Gieselande en de gemeente Lansingerland wat uit de pas liepen. Ik hoop niet dat de link onze burgemeester is. Maar goed, dat hoor ik graag van hem. Ja. En dan heb ik nog twee puntjes. De eerste, ik meen ergens gelezen te hebben, maar ik kon het later door de hoeveelheid van woorden en cijfers niet meer terugvinden, dat de politiepost hier in Hoornaar opgeheven gaat worden, tenzij wij hem zelf gaan financieren. Maar ik kon hem later niet meer terugvinden, dus u kan mij waarschijnlijk wel uit de droom helpen of dat echt zo is. Maar wat was de functie van die post nog hier? Wat had u nog voor inhoud? Gaan we er iets aan missen als die weg is? Of moet die blijven? Dus dat hoor ik graag van u. Nou, kortom, toch wel uit heel de notitie en uit alle rapporten toch wel een stukje tevredenheid vanuit Gieselanden. Maar mijn vraag is dan nog, wat is het risico van die tevredenheid? Gezien de grote regio, de verschillende belangen die er spelen, krijgen wij wel voldoende aandacht, en ik meen dat we die vraag of die opmerking al eens meer ergens geplaatst hebben in dit verband, krijgen wij als Gieselanden vanuit die grote regio wel voldoende aandacht, omdat het goed gaat met ons. Hier wil ik bij laten voor.
Meneer Van Rijn.
Ja, dank u. Ik heb 3 vragen. De eerste vraag betreft het besluit. In het besluit staan 4 aandachtspunten. En de eerste 3, daar zit echt iets in van we gaan het vergroten, terugbrengen of we gaan het versterken. En bij het woonoverlast, daar staat niks. We gaan er wel een focus op doen, maar gaan we daar nog wel daadwerkelijk nou iets aan aanpakken? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, dat gaat over die bijlage van de veiligheidsnotitie. Daar hebben we 2 vragen over. Er wordt gesproken over een camera bij het station in Arkel, maar de parkeerplaats is heel erg onveilig s'nachts, want er brandt maar 1 lantaarnpaal vooraan. En achterin, als je daar je auto hebt staan, dan moet je hem flink gaan zoeken. Dus of daar ook nog aandacht voor is. En de tweede vraag betreft de markt in Giesburg, dat staat hier ook in de evenementen. Daar zouden we ook nog een keer op terugkomen, omdat daar de veiligheid ook in het geding is wat betreft het verkeer.
De portefeuille erin in de eerste termijn.
Ja, eens even kijken, maar gewoon alfabetisch of hoe zeg je dat? Gewoon, niet alfabetisch, nee. Ja, eerst even over Gieselanden, Lansingerland.
Er is uiteraard geen enkele relatie. Want als die er zou zijn, ik ben momenteel zoveel hier, dan zou het criminaliteitsgehalte in Lansingerland danig gedaald moeten zijn. Dat is niet het geval, dus er is geen relatie met mij. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik loop ze maar gewoon even langs. De heer Visser vraagt, wat is nou het veiligheidshuis, wat is de VAR en wat is radar? Misschien is het goed, ik kijk even naar de ambtenaar, dat we u daar nog eens een stukje tekst van geven. Want ik zal er heel kort iets over zeggen, maar ik merk die vraag wel vaker. Omdat dat een aantal organisaties zijn die, met name het veiligheidshuis en de VAR, die wel met enige regelmaat langskomen. En waar niet iedereen precies weet wat ze doen. Dus ik lijkt me verstandig dat we dat even op een A4'tje zetten. Dan kunt u dat ook nog eens rustig nalezen. Heel kort door de bocht. De VAR is, dat doen we samen met Zuid-Holland Zuid en Rijnmond, is eigenlijk een soort platform van allerlei partners die rondom veiligheid actief zijn, waarin we gewoon kennis en ervaring delen. Die organiseren ze nu dan themabijeenkomsten over allerhande veiligheidsthema's. Het veiligheidshuis heeft een belangrijke rol als het gaat om het terugkeer in de maatschappij en dat op een goede manier laten doen en de integrale aanpak van mensen die op de een of andere manier ooit een keer op criminele pad geraakt zijn. Mensen die in detentie hebben gezeten weer terugkomen. Mensen die dingen uitvreten waar we niet zo blij mee zijn. Hoe maak je daar nou integrale aanpak op? Even, eigenlijk zou je heel plat door de bocht kunnen zeggen, het is een soort sociaal team, maar dan gericht specifiek op mensen met een verleden in het hele veiligheidshoek. En dat is heel specialistische kennis en daarom hebben we dat op Zuid-Holland-Zuid niveau geregeld. En Radar is een bureau die eigenlijk alle gemeentes in Nederland inhuren, omdat je wettelijk verplicht bent om een antidiscriminatie meldpunt te hebben. Dus als een inwoner hier zich gediscrimineerd voelt, dan moet hij ergens terecht kunnen. En daar is een bureau voor waar dat kan. En die maken daar zo nu dan ook rapportages voor. Komt allemaal niet heel erg vaak voor hier, maar we zijn verplicht om dat te hebben. Maar ik zal dat ook nog even op papier aan u toesturen. Dan het punt van de camerabeveiliging. U doelt volgens mij op, want camera's staan tegenwoordig overal. Als u boven de snelweg rijdt, ziet u soms ook van die dingen hangen. Die bijvoorbeeld in de gaten houden of u niet te hard rijdt of u op een traject niet te hard rijdt. Volgens mij doelt u vooral op camera's met kentekenherkenning die ook doorlink hebben naar de politie. Dat heet in goed Nederlands ANPR. Dat staat voor Automatic Number Plate Recognition. Ja, weet u dat ook weer? Als u vraagt, staat er een hierin, dan moet ik antwoorden, voor zover ik weet niet. Maar ik weet ook niet alles. Het is wel een terecht punt wat in het verleden wel eens is aangeroerd. En waarvan ik ook zal toezeggen dat ik in overleg met de politie zal treden. Om eens te verkennen, is men daar nu al mee bezig? Ziet de politie daar meerwaarde van in? Wat is de kans? U snapt, zo'n camera boven de A27 hangen, daar gaan wij uiteindelijk niet over natuurlijk. Daar gaat de wegbeheerder over. De politie moet natuurlijk ook uitkijken. U wil ook dat er automatisch allerlei doormeldingen komen. En ik weet ook niet dat als er eentje komt, of ik u dat kan melden. Want dat ben ik ook afhankelijk van de politie. Maar ik vind het wel, daar ben ik met de heer Visser eens, het kan een bijdrage zijn in het bestrijden van criminaliteit. Bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van woninginbraken. Want we weten dat veel inbrekers via de Rijkswegen ons gebied induiken en dan later weer uitduiken. Dus dat zou een methode kunnen zijn om op basis van inbraken te kijken of de verdachte voertuigen op een gegeven moment rondgaan. Dus ik deel uw opmerking over de waarde die het instrument zou kunnen hebben. Dus ik ga daarmee aan de slag. Ook in combinatie, want ik zag dat er in Zederik hetzelfde punt aan de orde was, dat ook de collega daar actie gaat ondernemen. Dus we kunnen kijken of we dat een beetje kunnen afstemmen. U suggereerde overigens dat er weinig toezicht is op de A27. Dat moet ik toch echt bestrijden. Ik zie regelmatig voorbij komen dat men allerlei voertuigen staande houdt bij de parkeerplaatsen hier, waar ook met enige regelmaat allerlei verdachte stoffen worden, of stoffen niet, spullen worden aangetroffen enzovoort. Dus de
toezicht is, ik suggereer niet dat er weinig toezicht is.
Oh, dat
heb ik niet zo bedoeld. Als ik het gezegd heb, dan neem ik mijn woorden terug. Maar
ik kreeg een suggestie.
Dan het punt van minimale inzet rondom woonoverlast. Wat wij bedoelen is, als u naar de rijdende rechter kijkt, op televisie, dan ziet u ook dat woonoverlast en burenruzies allerlei oorzaken kunnen hebben. Van schuttingen die net een paar centimeter te hoog zijn en kippen die kraaien en weet ik het wat. Als we... Hanen dan toch, denk ik, hè? Ja. Als de politie zou willen, zou ze daar de hele dag mee bezig kunnen zijn. Daar zetten we geen accent op. Als u zegt, en zo is het ook bedoeld, als de veiligheid van inwoners in het gedrang is, en dat is bij huiselijk geweld ook het geval, dan is er altijd inzet op. Geen discussie daarover. Het punt van de verwarde personen, ja, dat is een heel breed thema. Hij is hier inderdaad genoemd in het kader van de veiligheid, dus als gevolg daarvan. Over hoe je dat in relatie tot huisvesting zou moeten aanpakken, ja, dat is een breed maatschappelijk thema. In beschermd wonen hoor ik nu ook in mijn oor fluisteren, is ook een relatie mee. Ik wil voor nu maar even zeggen van terechtpunt en dat moet op een bredere manier ook binnen de portefeuilles aan de orde komen.
Mag ik er even op inspringen? Ik had begrepen dus dat begin volgend jaar inderdaad een woonvisie of iets, een document met een soortgelijke naam komt. Het lijkt me goed als het dan in ieder geval op de een of andere manier aan de orde komt.
Ja, ik twijfel even of het nou dat de juiste plek is. Maar we nemen uw opmerking mee.
Ja.
De camera's in Arkel. Dat is voor mij persoonlijk zo langzamerhand ook wel een klein beetje een... punt waar ik een beetje moedeloos van lijkt te worden, omdat dat niet van de grond komt. Ik ben hier nu 2,5 jaar en 2,5 jaar speelt al het plaatsen van die camera's. En eerlijk gezegd krijg ik er ook niet goed hoogte van wat nu de belemmerende factor is. Er zijn telkens weer andere belemmerende factoren. In mijn beleving staat alles op groen. Er is een budget voor de herinrichting daar. maar we zijn afhankelijk van ProRail, omdat er het betreft een grond en er moet damwanden geplaatst worden. En dat mag dan weer alleen... als de trein uit dienst gaat en nog zo weer wat hele hoop van die dingen. En ik hoor al een hele poos dat het goed gaat komen. Maar daar ben ik steeds minder gerust op, omdat we nu al 2 jaar verder zijn en het nog niet echt handen en voeten krijgt. Wees ervan overtuigd dat mijn...
Voorzitter, even
dat mijn
bij interruptie.
Meneer Van der Water.
In de notitie en ook in de gebiedscan staat dat de gemeente de regie heeft.
Ja, wij hebben regie op die reconstructie die daar uitgevoerd wordt. Want wij zijn opdrachtgever en wij zijn budgethouder. Alleen, voor een aantal dingen zijn we weer afhankelijk van anderen. Ja, wij kunnen niet die trein stopzetten. Als dat moet vanwege heien, zal ik maar zeggen. Dat moet toch ook een beetje gecontroleerd gebeuren. Dus in die zin hebben we wel regie, maar je bent wel afhankelijk van een aantal andere dingen. Wees ervan overtuigd dat mijn geduld een beetje begint op te raken nu. En dat maar de komende periode toch eens even wil kijken waar nu de bottleneck zit en hoe we dat kunnen forceren. Desnoods met tijdelijke oplossingen, zeg ik er dan maar bij. Wat we graag willen is dat er een camera komt die aangesloten is op het camera-uitlichtcentrum in Gorkum. Zodat we daar ook de boel goed in de gaten kunnen houden. En het punt van de verlichting is denk ik meer iets voor mijn collega, maar heb ik genoteerd. De heer Van der Winkels vraagt ook nog, is er een relatie tussen de cijfers en de invoering van de nationale politie? Nou, ik zou wel durven zeggen dat ik hier lokaal in Griekenland, mede dankzij de inzet, of voornamelijk dankzij de inzet van de mensen bij de politie, die relatie niet heb aangetroffen. Ik weet niet hoe het allemaal in andere gemeentes is, maar tussen een oorzakelijk verband tussen wat er bij de nationale politie en zo allemaal gebeurt en de criminaliteitscijfers hier zie ik niet. Het is wel een omvangrijke operatie, maar wat ik gewoon merk is dat alle mensen die hier in dienst zijn bij de politie met hart en ziel voor de zaak werken even hard als daarvoor. Daar ben ik echt meer dan tevreden over. Mevrouw Renes, ik denk dat we hadden over een heel ander onderwerp al een keer een afspraak staan, maar het lijkt me goed dat het voorbeeld wat u aanhaalt in wat bedekte termen, dat u mij dat op een ander moment maar eens even uitvoerig toelicht. Want ik hoor graag waar u precies op doelt en dan kunnen we kijken wat we daarmee doen. Het is niet zo dat alles wat hier niet in staat, dat we daar geen aandacht aan besteden. Dat zeg ik ook in uw richting. Op het moment dat er een iets voordoet wat dermate ernstig is, waarvan we zeggen, daar moeten we mee aan de gang. En maar staat hier niet in, dan doen we dat uiteraard. Er kan morgen ook weer iets nieuws gebeuren. Maar dit zijn de trends. Is 2 keer een halve FTE niet een beetje te weinig?
Nou ja, laat ik zeggen dat ik buitengewoon content ben met die twee keer halve FTE die samen achter mij zit. Maar het is wel krap, ja. Bij de gemeentes is er natuurlijk nog wel wat ondersteuning omheen. Overigens is dat al een hele tijd zo. We hebben het nu gecombineerd met Molenwaard, wat overigens buitengewoon praktisch is. Omdat we heel veel dingen ook gemeenschappelijk hebben. Politieoverleggen doen we samen en dat soort dingen. Dus dat is eigenlijk alleen maar efficiënter. Ja, het is wel dunnetjes, ja. Maar goed, dat is een hele andere discussie, want dat is op veel meer beleidsterreinen hier het geval. Ambulance aanrijdtijden, ja, die zijn wat langer. En dat is bij hartfalen buitengewoon vervelend. Dus niet voor niks dat inmiddels veel politieauto's, brandweerauto's allemaal, zijn uitgerust met reanimatieapparatuur. En we hebben recent ook het programma Hartveilig uitgerold, waarbij er op een aantal plaatsen in de dorpen ook AED's opgehangen worden. En mensen zich ook kunnen aanmelden om middels dit soort dingen gealarmeerd te worden, dan snel ergens naartoe te rennen, om snel ter plaatse te kunnen zijn. Dus wij onderkennen dat ambulances onvoldoende snel altijd op tijd kunnen zijn. Dus ze worden aanvullend, met name rondom hartfalen, systemen in de wereld geholpen en mensen beschikbaar gemaakt. Die noemde ik net, om ook snel ter plaatse te kunnen zijn, want iedere seconde telt. De politiepost... dan moet ik eigenlijk een beetje zachtjes praten, want wat u oplast, dat is zo. Alleen zolang de nationale politie nergens over begint, beginnen wij ook nergens over. Dus politieagenten werken hier nog. En dat is fijn, omdat men dan een uitvalsbasis heeft hier in de buurt. Dat is gewoon praktisch. Ja, het is niet onoverkomelijk als die er niet meer zou zijn, want Gorinchem is hier ook weer niet aan de andere kant van de wereld. Maar... Zowel wij vanuit de toegankelijkheid, inwoners in een aantal gevallen en de agenten zelf vinden het wel praktisch om gewoon om de hoek een uitvalsbasis te hebben waar ze een gesprek met een inwoner kunnen doen, een rapportage kunnen maken. Dat scheelt gewoon in reistijd en iedere minuut die ze niet naar Gorinchem hoeven rijden scheelt weer. Mocht het nodig zijn, dus als de nationale politie erover begint, dan kom ik bij u terug om te kijken of we een andere plek kunnen verzinnen. Om ze hier in het gemeentehuis een plek te geven. Maar dat gaat ons wel wat geld kosten. Ja, ik ben een beetje verkouden en inmiddels praat ik te lang. Volgens mij, ik ben even kwijt wat ik in verlichting Arkel heb ik wat over gezegd. Wat ik nou een hoge woon overlast. Ik heb er net iets over gezegd volgens mij. Ik ben even kwijt wat de heer Van Rijn dat bedoelde. En het punt van de markt in Giezenburg heb ik niet helemaal scherp.
Meneer Verheijen,
wat daar nou precies het probleem was. Als je langskomen zaterdag, dan ziet u het wel. Het is gewoon heel gevaarlijk. En daar zijn we al een tijd over bezig. En u wilde daar een keer op terugkomen. Ik weet niet precies, meneer, want we hebben er al meer vragen over gesteld. Want het is, die kramen staan. Je weet gewoon niet hoe je over moet steken. Want het is gewoon maar een gok dat je die keer moet nemen.
Ja, ik snap wat ik bedoel. Ja.
Het andere punt ging over het raadsvoorstel. Het laatste stuk, waar dan niet werd versterken. Maar...
Dat laatste, er staat nu focus op woonoverlast. Het is meer dan evident dat gaat om het beheersbaar houden of terugdringen van woonoverlast. Dat is wat het bedoeld is. Wij streven niet een vergroting van de woonoverlast na. Dat had u ook al bedacht, denk ik. Martin Arkel zal ik eens met een aantal mensen opnemen. Ik zal ook binnenkort...
Ja, Giezenburg mag ook. Maar...
Sorry, ik raak een beetje in de war. Giezenburg. Zaterdag ben ik toch in de buurt. Om andere redenen in Giezenburg. Dus gelijk eventjes...
dan moet je wel 's ochtends komen hoor, want smiddags...
ik zal zorgen dat ik... Nee, maar dat is bekend. Ik weet het weer, prima. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel, meneer burgemeester. Volgens mij zijn alle vragen bijna beantwoord. Maar ik zie meneer Van der Water in tweede termijn. En ga die gang, meneer Van der Water.
Ja, voorzitter, dank u wel. Jette Kater, bedankt voor de beantwoording. Alleen mijn laatste opmerking, dat het risico op minder aandacht voor ons gebied, naar aanleiding van onze grote tevredenheid, wat risico's met zich mee zou kunnen brengen, daar heb ik nog geen antwoord of geen idee over.
In tweede termijn.
Ja, dat was omdat, kriebel in de keel, even roet en eten, dat was net toen ik bij dat punt was.
Het niveau van de vragen was toch niet zo dat u zich daarin kon verslikken?
Nee, okay. Dat heeft niks met uw niveau van de vragen te maken. Ik durf wel te stellen dat, laat ik het dan zo formuleren, dat ik vind dat de politie aandacht kan besteden aan die
onderwerpen die aandacht vergen. Dus wat u suggereert, of u stelt de vraag, ik suggereer niks, maar u stelt de vraag van, is het omdat het hier zo veilig is, raken we dan uit beeld of zo? Dat is niet mijn ervaring. Het is wel zo dat je het altijd meer zou willen, maar daar zijn we ook niet uniek in. Want ook gemeentes met een hogere mate van criminaliteit, ja, die hebben meer politie, maar ook die zouden weer meer willen. Ik heb niet de indruk, in ieder geval is mijn persoonlijke indruk, dat omdat wij hier lagere cijfers hebben, wij helemaal van de kaart van de radar verdwijnen of iets dergelijks. We hebben wel de inzet, krijgen we, ja, die een beetje bij de aard van het gebied past uiteraard. Maar dat is ook wel logisch, denk ik. Maar het is wel een beetje dunnetjes, zowel als het gaat om dunnetjes, maar dat speelt in een andere capaciteit een rol, heb ik al over gezegd. Maar dat speelt bij de politie ook wel een beetje. We zouden eigenlijk allemaal liever wat meer agenten willen hebben natuurlijk. Maar, ja.
Dank u wel. Kijk naar links en rechts. Mag dit een hamerstuk zijn tijdens de raadsvergadering? Dank u wel. Als we daar nog besloten. Voor de pauze, want die ga ik na de behandeling van dit komende agendapunt. Burgemeester, we zetten even door. Omdat dit nog een punt is wat tot uw portefeuille behoort. Raadsvoorstel 2015-88, de garantieverstrekking Vereniging Landbouw tentoonstelling. Alles uit vijf Heerlanden te wonen. Kort gezegd de Fokveedag, het Boerenland. Feest. Wie heeft daar vragen over? Mevrouw Kist, die heeft staan. En meneer Slop. En meneer Schalk ook. Ik zou meneer Slop als eerste het woord willen geven met permissie. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Op zich is er redelijk duidelijk uiteengezet hoe de procedure en totstandkoming van dit voorstel en deze verzoeken tot stand zijn gekomen. Naar aanleiding van dit voorstel wel een vraag van in hoeverre wij als gemeente nog meerdere projecten te wachten staan de komende tijd in deze orde.
Mevrouw Kist, ga de gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb dit stuk echt met interesse gelezen. En er kwam eigenlijk het idee bij mij op van waarom doen wij als gemeente dit niet zelf? Want die 150.000 euro, die staat nu bij de Staatsbank en daar krijgen we niets voor. En als wij dat dus deze vereniging zelf zouden geven, dan is het voor de vereniging dus een win-win. Want die hoeven niet zoveel rente te betalen. En wij krijgen rente voor ons geld. Is het misschien een idee dat we het gewoon zelf gaan doen? En we mogen het ook doen.
Meneer Schalk.
Ja, even een andere vraag. De toetsingscriteria staan er inderdaad op en dat is altijd prettig. Er staat bij punt 5 dat de gemeente ook per geval beoordeelt of er gebruik gemaakt wordt van het vestige pand of hypotheekrecht. Ik neem aan dat, en dat staat er niet in het voorstel, maar daarom vraag ik maar eventjes, dat de Rabobank op dit moment hypotheekrecht geeft en dat wij gewoon een gemeensgarantie erachter gestrekken. Daar wil ik graag een bevestiging van hebben. Mijn buurvrouw zegt, daar kan ik inderdaad ook al wel meegaan. Dat is inderdaad een vraag die ik ook had staan. En het verlengde daarvan is dat ik eigenlijk denk dat we deze gemeentegarantie ook weer strekken pro deo. Dat we eigenlijk geen garantstellingsprovisie of zoiets berekenen. Terwijl toch dus die stichtingen een rentekorting krijgen van de Rabobank. Dus even een bevestiging van de wethouder dat we dat inderdaad schenken. Okay.
Eerste termijn voor het college.
Waarbij ik collega Akkerman even aankijk of hij in staat is een antwoord, maar daar ben ik niet helemaal op thuis, te formuleren op dat punt van waarom lenen wij dit eigenlijk dit geld niet zelf uit. Ik heb daar wel een antwoord op, maar misschien kunt u daar in aanvullende zin nog iets over zeggen, ook in relatie tot allerlei andere verenigingen. Kunnen wij meer voorstellen verwachten? Ik ken ze niet, nu. Maar ja, u kent de criteria, die kent iedereen, dus er kan natuurlijk altijd iemand zich melden. Maar ik ken ze nu op dit moment niet. Waarom lenen we niet aan de Fokvierdag? Het makkelijke antwoord is omdat wij dat verzoek ook niet hebben gehad. Ik bedoel, de Fokvierdag heeft, en dat is zeer te prijzen, vanuit eigen middelen een stukje mogelijkheid om wat te doen. We hebben mogelijkheid bij de bank om te lenen. En dan was de vraag gesteld, bent u bereid om daar een garantie achter te zetten? En dat is de vraag die we hebben beantwoord en daar leidt het raadsvoorstel toe.
Maar misschien, dat was het onderdeel waar ik net op duidde, misschien dat de heer Akkerman daar nog iets over kan zeggen. Klopt, de aanname of de uitleg van de heer Schalk klopt. Dus ja, de Rabobank verstrekt een lening en wij zetten een garantiestelling. En een hypotheekrecht denk ik ook, neem ik aan. En wij zetten een garantiestelling achter en dat doen wij om niet. Dat klopt. Dat was heel snel, waren heel snel mijn beantwoordingen, heer Akkerman.
De wethouder van Financiën, heer Akkerman.
Voorzitter, deze garantstelling die wij overigens tegen een kostprijs aanbieden aan de vereniging. Wij hebben in ieder geval vaker gesproken over de vraag of we wel of niet willen acteren als een bank, als een financier. En de hoofdconclusie van ons gezamenlijk was toen van nee, wij zijn geen bank en wij willen ook niet zomaar als bank spelen. Dat kan wel, dat kan namelijk wettelijk als er sprake is van het uitlenen voor de publieke taak. En op het moment dat u met z'n allen vindt dat iets een publieke taak is, dan is het een publieke taak. Daar zou je overigens nog wel wat meer over kunnen zeggen. We hebben met z'n allen gevonden dat de glasvezel een publieke taak is. Of nou het organiseren van een fokveedag ook zomaar als een publieke taak te benoemen is, zou je nog wel eens stevig over kunnen discussiëren. In dit geval was dat allemaal niet nodig, omdat de club zelf een hele goede financiering kon krijgen. En dat met deze garantstelling de lening of de rente op die lening omlaag gebracht zou kunnen worden. Dus is er ook geen voordeel, geen substantieel voordeel als we het zelf uit zouden lenen. Want ook wij zouden wel een bepaalde rente in rekening brengen. We kunnen natuurlijk altijd praten over hoe hoog die rente zou zijn. Maar wij hebben met z'n allen afgesproken dat we dat in principe niet doen, tenzij wij een belangrijke reden vinden om het wel te doen. En die reden is nu niet aan de orde.
In tweede termijn, meneer Slob. Dank u wel. Mevrouw Kist, ladies first.
Ja.
En meneer Schalk ook nog. Gaat u gang, mevrouw Kist.
U zegt het is op dit moment niet aan de orde, maar dus de vereniging is hier niet van op de hoogte. Dus als zij alsnog dit verzoek zouden geven, dan is er een mogelijkheid dat dus kan gebeuren, want ze gaan nu 4,7% bij de bank lenen en wij krijgen niets voor ons geld praktisch. 0,2 geloof ik, als ik het op dit moment weet. Dus als wij dan 2% zouden geven, dan hebben wij 2% op ons geld en de vereniging heeft ook een 2% minder. Dus misschien dat de vereniging nog eens moet nadenken. Voorzitter.
In reactie op, mevrouw Wenis, want meneer Schalk zit ook, maar gaat u gang.
Oh, sorry. Nee, ik wou maar toevoegen dat ik de suggestie van mevrouw Kist een hele zinvolle vind. En dat als ik ook lees tegen een maximaal rentepercentage van 4,5%, ik heb van deze materie weinig verstand, maar ik zou me echt voor kunnen stellen dat de vereniging Landbouw, Tentoonstelling, Alblasserwaard en Vijf Herenlanden, in mijn mond is dat nog steeds gewoon inderdaad fokverdag, staat er ook achter, sorry, tussen haakjes, dat die gewoon eens met elkaar in overleg gaan, de gemeente en die fokveedag. Want ik heb wel eens beweerd dat het polderfeest cultureel nog wat monumentaal erfgoed is. Nou, ik denk dat de fokveedag dat nog iets meer is. Dus dat lijkt me wel iets waard om voor in te zetten met z'n allen, ja, om te kijken hoe je het zo goed mogelijk geregeld krijgt.
In aanvulling op mevrouw Kist, meneer Schalk nog.
Ja, dank u wel. Ik hoorde een lichte aarzeling bij de burgemeester toen hij zei van ja, en de Rabobank die neemt het hypotheekrecht. Ik zou het al graag zeker willen weten dat het gebeurt en dat de gemeente in feite ook een gereende garantie heeft als achtervang. Dank u wel.
Het college, maar ik weet niet wie nu de microfoon gaat indrukken. Burgemeester.
Ik zal het nog even nakijken, maar als u niks anders hoort, dan is het zoals u zegt. In de richting van de heer Schalk. Ja, de discussie over leningen verstrekken. Wil ik wel even, misschien dat de heer Akkerman me straks mij aanvult of corrigeert, maar ik zou wel opletten, even goed nadenken over wat u allemaal lostrekt, om het maar zo te zeggen. Want dit roept een discussie op over
aan welke verenigingen, maatschappelijke instanties enzovoort, gaan wij allemaal leningen verstrekken. Glasvezel was een heel duidelijk geval waar we uitvoerig over gesproken. Ik zou wel voor willen waken dat we naar de deur openzetten en zeggen, iedereen die meent dat hij een maatschappelijk belang heeft, meldt u zich hier maar. Want dan komen we, dan dobberen we wel een beetje erg af van onze kerndoelstelling, zou ik me haast zeggen. Uitvoerig gesproken overigens met het bestuur van de Fokvierdag. En het voorstel zoals hier ligt, is ook een voor beide partijen passend voorstel. Daarmee bedoel ik, kunnen wij goed mee uit de voeten, zonder dat we een hele discussie overhoop halen, en kan ook de Fokvierdag goed mee uit de voeten. Het rentepercentage wat de Fokvierdag uiteindelijk zal betalen is ook lager dan de maximale 4,5%. Ik heb inzage gehad in de offerte die de Fokvierdag heeft ontvangen van de Rabobank. Die ligt hieronder. Ik heb ook inzage gehad in de korting die de Fokvierdag krijgt als gevolg van de gemeentegarantie. Ik voel me alleen niet vrij om dat in de openbaarheid te delen, omdat dat informatie is tussen de Fokvierdag en de Rabobank. Maar dat rentepercentage ligt lager dan 4,5%. En tot slot, mochten wij leningen verstrekken, dat heeft u trouwens ook kunnen zien bij de glasvezel, dan ligt het rentepercentage wel hoger dan 0,2. Want ons gemiddeld rentepercentage, op wat wij op alle uitstaande gelden krijgen, want daar moet je dan toch naar kijken, ligt wel hoger dan die bijna niks. Maar dan heb je het over kort uitstaand geld. De wethouder Financiën knikt instemmend.
Hij heeft toch nog behoefte aan een kleine aanvulling in de microfoon. Ga
de
gang.
De gemiddelde rente die wij ontvangen ligt gelukkig nog boven de 3%. En de dagkoersen bij schatkistbankieren is overigens ook, ik zeg maar het opzet, dagkoersen. Ik heb vandaag niet gekeken, maar de laatste keer dat ik wel keek was die zelfs boven de 0,2. Maar die is inderdaad niet hoog. Dit is allemaal niet de discussie. Ik heb ook geprobeerd uit te leggen dat onze gekozen beleidslijn, de door u gekozen beleidslijn is, dat we in principe niet uitlenen, tenzij, en bij tenzij is in ieder geval de randvoorwaarde ook wettelijk zo gesteld, dat het een publieke taak moet zijn. En wij hebben hier geen reden gezien waarom wij in dit specifieke geval wel zouden moeten uitlenen. En dat heeft de burgemeester zeer goed uitgelegd, lijkt mij.
Dank u wel. Niemand aanstelt om nog te interromperen. Sluiten we de beraadslagingen. Mag dit een hamerstuk worden? Ik zie de rechterzijde ja en de linkerzijde ook dan als we daar nog besloten. Ik stel voor dat we 10 minuten pauzeren voor om diverse zaken in te vullen. Naar believen zal ik maar zeggen. Over 10 minuten hervatting. Ik hervat de vergadering door in eerste instantie even te melden dat de heer Visser ziek naar huis is gegaan en dus niet meer bij ons is. En ik geef voor u in behandeling het volgende agendapunt. Dat is punt 6 van de agenda, raadsvoorstel 2015-89. De vangenduitkering participatiewet 2015. Wie wil daar het woord over? Meneer Van Duin, meneer Van der Minkelis, mevrouw Hartog. Een tweevoudige CDA inbrengen, meneer de Jong. Ja, dat kans op. Meneer Van Rijn is wellicht nog aan het bedenken. Ik wil starten meneer Van der Winkelis, dat lijkt me op zijn plaats. Ga u gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Een paar vragen, 3 stuks, zoals u van ons zou kunnen verwachten. Dat is dat we ons afvragen hoe groot dat de kans is dat die uitkering uit de vangnetregeling inderdaad afkomt. Dat is de eerste vraag. En de tweede is dat de bedoeling is dat er voor dat het jaar voorbij is een proces van start gaat dat gericht is op het reduceren van het tekort. Moet ik het zo zien dat het nemen van het besluit over 1,5 week of 2 weken dat het teken is dat we er serieus mee bezig zijn. Zijn of is er nog iets anders nodig? En de derde vraag
Dat betreft het raadsbesluit. We hebben het idee dat het enigszins vaag is geformuleerd. Of met andere woorden, misschien dat door toevoeging van de adviezen uit de notitie, vangnetuitkering, dat het besluit wat concreter kan worden. Zodat ook in het besluit komt te staan wat we dan inderdaad onder die monitoring van maatregelen verstaan. Ik weet niet of het nodig is dat ik ze hier alle drie noem, maar er zit een notitie ook bij als bijlage. En die wordt afgerond met drie adviezen. En het lijkt ons goed als die adviezen eventueel in andere bewoordingen worden opgenomen in het besluit. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Duin.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ook een beetje verkouden hier. Ik hoop dat ik verstaanbaar ben. Mijn buurman is al vertrokken. Die gaat het bed in en ik probeer nog even vol te houden. Het was de laatste tijd een hele interessante bezigheid, ziek zijn en over dit onderwerp een kleine 300 pagina's door te worstelen. En dan gaat het over het buigbudget. En dan denk je, wat hebben we het over? Hè? Kunnen we iets, is er iets flexibels? En dan lees je het vangnetverhaal en dan lees je een gegeven moment Gieselander tussendoor. En dan komt Gieselander op een gegeven moment een keer eens een hoge score uit. Hè, dat we dus op een gegeven moment een grote overschrijding hebben. Ja, en dan borrelt het ook al op, zoals dan meneer de buurman naar voren bracht. Ja, even door de hoes komt het even weg. Die ook al geven met naar voren brengt. Ja, er komen allerlei prikkelvragentjes en dit prikkelt ook meteen weer van binnen. Er zijn nog alleen uitlopende verschillen. Want ergens tot het begin is er een soort begroting gemaakt, een budget gemaakt of een aanname gemaakt. En de verwachte uitgaven zijn verschillend. Wij scoren het hoogste. Dus ik wil toch graag eens wat meer uitleg wat erachter zit. Waarom die uiteenlopende verschillen nu ontstaan zijn. En dan het tweede, wat ik ook lees in het hele verhaal, dat de vangnetregeling een tijdelijke regeling is. En dan denk je meteen aan structureel. Als dit gegeven moment voor ons structureel een hogere vraag is, hoe ziet het eruit dan de komende jaren na 2016? Graag het antwoord van de wethouder.
Mevrouw Hartog. Mevrouw Hartog, excuus.
Nou, ik heb dezelfde vraag eigenlijk als mijn voorgangers. Betreft dit een structureel tekort? En hoe gaan wij deze maatregelen die worden genomen straks monitoren? Graag uw reactie.
Meneer de Jong.
Ja, wij hebben twee woordvoerders vanavond op dit onderwerp, omdat een van onze raadsleden al ziek was. Dus om helemaal aan te sluiten aan jullie lijn. Dus het was een beetje onduidelijk wie nou welk stuk zou pakken. Maar ik heb toch nog een paar vragen. Als een van de oorzaken over het overschot van het buigbudget, de heer Van Duin noemde het al, ik vind het toch wel een van de meest opvallende woorden die ik dit jaar voorbij heb zien komen, maar in de toelichting wordt hier duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Maar in die toelichting wordt als een van de oorzaken de vinger gelegd bij de verdeelsleutel. Zou u daar toch even een toelichting op willen geven? En wellicht ook bij volgende agendapunten die vanavond op de agenda staan, daar toch ook even op inzoomen of dat we dat probleem dan de komende jaren getackeld hebben door wellicht een betere verdeelsleutel toe te passen of et cetera. Een andere vraag die ik toch komt hè, bij de omschrijving van de verschillende deelnemers worden eigenlijk alleen maar de deelnemende gemeentes genoemd die tekorten hebben en die worden ook inzichtelijk gemaakt. Tussen de tekst door regel lees je dat er gemeenten zijn die ook een overschot hebben en een van de oplossingen is ook dat die intern in de gemeenschappelijke regeling dat die tekorten gedekt zullen worden met gebruikmakend van het vangnetregeling. Kan u uitleggen waarom dat je dan niet binnen die gemeenschappelijke regeling gebruik zou kunnen maken van die vangnetregeling in plaats van afzonderlijk naar de gemeentes, naar ons als raden toe, een soort van instemming te vragen om zo te doen? Zou u die procedure toch uit kunnen leggen zodat het ook voor ons duidelijk is waarom de vraag hier ligt en niet in de gemeenschappelijke regeling aan zich? Dat was eigenlijk de vraag.
Dank u wel. De wethouder in eerste termijn.
Ja, dank u voorzitter. Ik ga ze ook in alfabetische volgorde af. die uitkering, daar weten we zeker van dat we die krijgen, de vangnetuitkering. Dus het is niet nog maar even in stille hoop afwachten wat er dan van overkomt. Maar het is een vangnetuitkering, de naam zegt het eigenlijk al. En daar hebben we gewoon recht op als we maar op tijd de aanvraag daarvoor indienen. En daarom is die de hals over kop voor het eind van het jaar nog opgekomen, op de agenda gekomen vandaag. Maar dat lijkt, dat hoop ik tenminste, dat lijkt te gaan lukken. Dus dan zit dat goed. Het heeft inderdaad, de heer Van der Winkels geeft terecht aan dat er financiële maatregelen genomen zullen moeten worden in de komende jaren om de begroting op orde te krijgen. Dat is dit onderdeeltje is onderdeel van de begroting voor 2016 en heeft inderdaad alles te maken ook met de stukken die we straks gaan behandelen. Namelijk de begrotingen voor 2016. Daar komt hij ook in terug. Dan kan ik gelijk wel aansluiten bij wat de heer De Jong en mevrouw Hartog inbrengen. Die verschillen zijn inderdaad ontstaan doordat er een wijziging is doorgevoerd in de verdeelsleutel. Dat betekent dat, doordat wij een kleine gemeente zijn, onder de 15.000 inwoners, dat er voor ons is gekeken naar de afgelopen 2 jaar, de daadwerkelijke kosten. En dat heeft ertoe geleid dat we nu een tekort hebben op dit onderdeel. Maar dat betekent ook dat andere gemeenten een overschot hebben. Dat weegt dus wel voor een groot deel tegen elkaar op. Dus op basis van die solidariteit, zoals we dat eigenlijk met alles doen binnen de gemeenschappelijke regelingen, houden de verschillende gemeenten dat in evenwicht. En mocht er dan alsnog een tekort ontstaan, dan is daarvoor die vangnetuitkering bedoeld, die vangnetregeling. Wat betreft de adviezen opnemen in het besluit, zoals de heer Van der Winkels voorstelt, ja, volgens mij gaat er niks mis als we dat doen en als u vindt dat het daardoor duidelijker wordt. Vind ik het prima om die toe te voegen voor de duidelijkheid. Dus dat is prima. Ja, dat zullen we regelen voor over 2 weken, dat er goed komt te staan. Toch, griffier? Ja, oké. Okay. Ja.
Dat was wethouder in eerste termijn. Meneer Van Duin in tweede termijn. En meneer De Jong, mevrouw Hartog ook. Meneer Van Duin, ga de gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik had nog een paar vragen gesteld waar ik volgens mij geen antwoord op heb gekregen. En dat is hoe het voor de komende jaren uitziet. Die zijn wel iets een nieuwe regeling, maar dat heb ik niet goed begrepen. Ik heb ook uw uitleg niet helemaal goed begrepen, want u zei het vangnet verhaal, wat er gegeven moment tekort komen, dat wordt dan weer door die solidariteit van de andere gemeenten opgevangen. Het eerste grootste deel krijgen we van het Rijk toch terug. Dat is boven die 5% en boven die 5% krijg je weer, weer de helft van. En als dat boven de 10 zit, krijg je alles van terug. Heb ik begrepen. Dus dat is van het Rijk. Uitgerekend is het dan 68.000 euro, wat dus in solidariteit door onze omringende gemeente wordt opgehoest. En ik zag ook bij andere gemeentes ook een tekort was. Want in het lijstje wat hierbij zat, zag je ook gegeven met Cedric een tekort en nog meer gemeentes. Dus dan is er misschien maar 1 of 2 die groot overschot hebben gehad. Ik hoor er nog wel. Dank u.
Mevrouw Hartog.
Ik heb nog niet gehoord hoe wij de maatregelen die worden genomen, hoe we die gaan toetsen.
Nee, wethouder nog niet, want meneer De Jong heb ik hier nog in tweede termijn. Meneer De Jong.
Ook ik heb toch niet al mijn vragen beantwoord. En, kijk, als u expliciet zegt bij... het inzoomen bij volgende stukken om toch nog eens even te kijken, eigenlijk in lijn van wat de heer Van Duin vraagt, van hoe ziet dit plaatje er dan de komende jaren uit? Dus met name de verdeelsleutel, wordt die dan anders? En mijn andere concrete vraag, waarom lossen we dat in dit huis op? Of had die ook opgelost kunnen worden in die gemeenschappelijke regeling? Dat was mijn procedurele vraag. Waarom dat... dit verzoek en dit besluit aan ons gevraagd worden. Dat kan een gebrek aan kennis zijn. Je kan hem ook, maar goed, ik hoef de vraag niet te beantwoorden volgens mij.
Dan is aan de wethouder in tweede termijn. We kijken of je daar genoegen mee neemt. Gaat u gang.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ga mijn best doen om hier een antwoord op te geven. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alle vragen helemaal snap, maar daar komen we misschien vanzelf wel achter dan. Hoe gaan we nou... Laat ik beginnen bij die toetsing. Hoe gaan we dat nou doen? Kijk, dit is nu voor 2015 een onverwacht tekort, omdat die verdeelsleutel is gewijzigd. Dus we moeten nu voor 2015 dat bedrag opvangen. Dat moeten we als Gieselanden aanvragen, omdat het strikt formeel zo hoort. Het is nou eenmaal een tekort voor Gieselanden. En voor Gieselanden vragen we dat aan. Het zal in de andere gemeenten, die ook een tekort hebben, net zo zijn. uiteindelijk gaat dat geld natuurlijk gewoon naar de RSD, nu nog RSD, en daarmee wordt het opgevuld. Daarnaast is het zo dat andere gemeenten een overschot hebben ontvangen en daarmee wordt ook een deel van dat tekort opgevangen. Dus het is eigenlijk gewoon nu een formele regeling om dat tekort zo klein mogelijk te laten zijn. En ja, dan zeg ik maar zo, dan moet je halen wat er te halen valt, nietwaar? Dus eigenlijk is het niet meer dan dat. Wat betreft de controle daarop, dat gaat gewoon mee in de begroting en de hele PSC-cyclus van de nieuwe organisatie AVES. Want dat is nu voorzien, we weten nu wat we te verwachten hebben, ook met de nieuwe verdeelsleutel. Dus daar zit hij gewoon in mee. Dus het is nu een eenmalig besluit van u straks, over 2 weken, waarmee we het tekort van dit jaar opvangen. En voor de komende jaren gaat hij gewoon mee in de begroting, in de reguliere cyclus. En daarmee heb ik volgens mij geprobeerd antwoord te geven op de vragen.
Ik kijk de rechter en de linkerzijde. Ik zie meneer de Jong nog even twijfelen.
Ja, dank u wel voor de beantwoording. Die zijn op zich helder. Maar zou u dan bij het volgende agendapunt van de begroting van AVES voorlicht toch nog een keer in willen zoomen op dat het hoe het dan toch mogelijk is dat we door middel van een lagere bijdrage, wat in ieder geval suggereert dat we dus een lagere aandeel in die verdeelsleutel bijdragen, dat dit probleem op de lange termijn opgelost is? Of zie ik dat verkeerd?
Nou, daar kan ik nu wel antwoord op geven, omdat de andere gemeenten een hoger budget krijgen door de verdeelsleutel. Dus dat heft elkaar op. Praten we over dezelfde verdeelsleutels? Want ik heb het over de verdeelsleutel zoals die door het Rijk is ingevoerd. En hebt u het over de verdeelsleutel tussen de verschillende gemeenten?
Kijk, als dat het antwoord is, dan is het mij helder.
Dit gaat over de verdeelsleutel die het Rijk ons heeft toebedeeld over specifiek dit budget. En tussen de gemeenten hebben we ook een verdeelsleutel.
Helder.
Maar uiteindelijk hou je hetzelfde bedrag, het wordt alleen anders verdeeld. Maar uiteindelijk hou je, het zijn communicerende vaten natuurlijk.
Ik zie knikkende reserve. Hoofden zijn dat, hè? Ja, in die zin. Van de raadsleden, commissieleden. Ik moet u wel vragen of dit een hamerstuk die ja of de nee mag zijn. Ik zie linker ja en de rechterzijde ook. Dan als zodanig een hamerstuk besloten. Er werd net in de beantwoording al even gerefereerd aan volgende agendapunten. De agendapunten 7 tot en met 11 hebben wel een direct onderling verband met elkaar. In eerste instantie dacht ik om ze in één keer te behandelen, maar dat blijkt toch wat lastig omdat er gewoon telkens afzonderlijke besluiten zijn. Dus we moeten ze afzonderlijk wel even doorlopen. Maar ik roep je toch even op om te waken voor dublures, want anders zou je in het een en het ander schieten in die zin. Pak juist even de zaken waar het om gaat in essentie, zal ik maar zeggen. Als eerste agendapunt 7, 2015-81, de opheffing en liquidatie van de GRSD in Kredietbank Alblasserwaard. En er zal wel 5 van Ierlanden achter staan. Zet maar op. Wie mag ik daar het woord over hebben? Geven, pardon. Meneer Van Duin. En mevrouw Hartog. Ik vind eigenlijk, meneer Van Duin, dat ik mevrouw Hartog als ladies first mag wel een keer.
Nou, prima. Dat gang. Staat nu al. Goed. Ja. Nou, het betreft een duidelijk beschreven plan. De vraag is wel of de straks nieuwe ontstaande gemeenschappelijke regeling uitvoerbaar blijft naar eventuele uitreding van gemeentes in de AV. Dat was mijn vraag.
Dank u. Meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik sluit me aan. Het is een helder liquidatieplan met heel veel toelichtingen. Tijdens het lezen borrelde het toch wat op. Een van de punten is, het komt ergens voor een flinke post voorzieningen dubieuze debiteuren. En die omschrijven ze dan 2,2 miljoen, dat is dan de helft van de openstaande vordering. Dat is een fors bedrag met onzekerheden, roept bij ons op, of er hier veel jaren oude vordering in zitten. En kan de wethouder hier enig inzicht over geven, want het wordt dus wel meegenomen straks de vernieuwde gemeenschappelijke regeling, waar we straks over gaan hebben. Dan lees ik ook in een stuk, het uitgangspunt bij de fusie is dat alle medewerkers van de RSD hun ambtelijke status behouden en overgegaan
in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. Mijn vraag is, is de directie bij dit verhaal ook een onderdeel? Omdat je ergens ook een stuk ziet, een voorziening voormalig personeel. Heeft dat hier betrekking op? Ook gezien de onderliggende zeg maar, reorganisatie toch een beetje heeft plaatsgevonden bij de directieverschuivingen. Heb ik hier nog meer staan? Nee, ik hou het hier even bij. Dank u.
De wethouder in eerste termijn.
Dank u, voorzitter. Ja, is de nieuwe GR ook uitvoerbaar na uitreding van eventuele uitreding van gemeenten? Nou, we weten in ieder geval van één gemeente dat ze uitreden, dat is de gemeente Hardingsveld. Die hebben ook daar al toe een verzoek gedaan. Dus daar hebben we wel, dat zagen we natuurlijk aankomen, dus daar hebben we wel rekening mee gehouden. Zeker ook in de hele flexibele schil van personeel hebben we natuurlijk rekening gehouden met alle ontwikkelingen op het gebied in de rondom de bestuurlijke toekomst, zeg maar. Dus we kunnen daar best wel wat, daar kunnen we best wel wat in hebben. Kijk, het wordt een ander verhaal als er 4 of 5 gemeenten uittreden. Maar het kan ook zomaar zo zijn dat er een gemeente bij komt, bijvoorbeeld. Er zijn nog heel veel gesprekken gaande. Het is ook echt nog niet gezegd dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Leerdam en Zederik, we kunnen ze best bij namen noemen, want iedereen weet waar we het over hebben. Die willen echt het gesprek nog voeren over of ze alsnog over eventuele provinciegrenzen heen kunnen aangehaakt kunnen blijven binnen de GR AVRES. En dat kan, want we hebben ook gemeente Lingewaal in onze GR, dus tenslotte ook een andere provincie. Nou, daar voeren we gesprekken over, daar zijn we gewoon nog niet uit. Maar de wil is er zeker wel om daarin te blijven. En ook al zouden ze wel uittreden, dan moet je vervolgens toch met elkaar in gesprek blijven over hoe kun je met elkaar samenwerken, kun je elkaar versterken. Het heeft onze volle aandacht, maar het is nu gewoon nog te onzeker om daar iets over te kunnen zeggen. Wat betreft de ingewikkelde vraag van de heer Van Duin over de postvoorzieningen debiteuren. Meneer Van Duin, het was goed geweest als u die even schriftelijk had gesteld van tevoren, want dan had ik het u wellicht helemaal kunnen vertellen vanavond. Maar dat gaat nu dus even niet. Maar daar komen we op terug. Dat hoort u nog van ons. Wat betreft voorziening voormalig personeel, ja, dat heeft inderdaad, en dat is eigenlijk onvermijdelijk bij een fusie. We hebben natuurlijk personeel helaas moeten ontslaan, of in ieder geval, die gaan natuurlijk verder helpen naar werk, maar we kunnen nu eenmaal niet iedereen binnenhouden, helaas. Daar hoort ook de directie bij. Dat wist u al, dat dat zou gaan gebeuren, omdat het bestuur heeft gemeend dat het beter was voor beide organisaties, dat één organisatie moet worden, dat er een directeur van buiten aangetrokken zou worden. Dat is inmiddels gebeurd, zij is ook bezig. Ze zal per 1 januari de directeur, officieel directeur zijn. Ze is nu nog kwartiermaker, maar per 1 januari zal ze directeur zijn. En ze doet dat, ze is daar heel intensief mee bezig. En ze is daar goed mee bezig. Dat betekent inderdaad dat we ook van beide directeuren afscheid hebben moeten nemen. Of officieel nog gaan nemen, ook per 1 januari. Dat klopt, dat zit daar. Dat is ook een consequentie van het besluit om tot één organisatie verder te gaan. Nou, meer vragen waren het niet.
Volgens mij duidelijke antwoorden. Als de wethouder haar toezegging stand kan doen voor de raadsvergadering van de 10e, dan neem ik aan links-rechts kijken dat dit ook een hamerstuk mag zijn. Dank u wel. Gaan we over naar agenda punt 9, 2015-83. De continuering Avelingen personeelsdetachering en oprichting BV bij de GR AVRES. Wie mag ik daarvoor het woord over het woord geven? Niets ter linker en ter rechterzij. Meneer Van Duin heeft nog een... Ja, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ja, dit gelezen te hebben, het hele verhaal over de wijziging van de GR, borrelde mij op dat er zomaar 3 gemeenten straks problemen kunnen hebben met het nog te definiëren tekst voor de in- en uittreding. Want die wordt een beetje aan de zijkant gezet, waarvan in de laatste bijlage wel een concept van bestuur is toegevoegd. Wat ik begrijp nog niet de status heeft dat men dat zomaar gaat accepteren. Dus daar moet nog een onderhandeling over plaatsvinden. Maar ergens gaan we wel een besluit nemen waar dit eigenlijk in moet zitten. Want er zit wel een algemene tekst natuurlijk onder het artikel. Dus mijn vraag is, hoe ontwikkelt zich dat? Hebben wij het risico straks dat straks 3 gemeenten die belang hebben bij de in- en uittredingsclausule? Want die gaan natuurlijk denken van als ik straks mocht ik uittreden, zo min mogelijk te kunnen gaan
schuiven om de frictiekosten die wij hebben. Dus ga er even wat toelichting op dit puntje, zodat we toch straks een goed gevoel hebben als we ja zeggen.
De wethouder.
Ja, dank u voorzitter. Toen wij bezig waren met totstandkoming, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren hier heel veel over gepraat. En ook over gedacht van hoe gaan we nou richting die fusie. En wat moet er allemaal nog gebeuren? Toen hebben we, en dat was best tijdsdruk, want er moest heel veel gebeuren in relatief korte tijd. En we hebben gediscussieerd van moeten we hier nou al wel of niet iets van vinden en over laten opstellen en over laten nadenken. En eigenlijk waren alle gemeenten het erover eens dat we dat wel moesten doen. Voor 1 januari. En dat heeft geresulteerd tot wat er nu ligt. Verder dan dat konden we ook niet gaan. Het is ook gewoon het feit dat de nieuwe organisatie straks ook moet beslissen over zijn uitreedregeling. Dat kunnen we nu nog niet beslissen. Dat moet straks binnen de nieuwe organisatie gebeuren. En het is denk ik, wat er staat lijkt mij alleszins redelijk. Hè? Als je het hebt over geleden schade, dat het vergoed moet worden en dat soort dingen. Kijk, we hoeven er ook niet rijk van te worden. Het moet gewoon redelijk zijn. En volgens mij wat er nu ligt is redelijk. En ik verwacht ook dat dat niet veel problemen of geen problemen op zal leveren. Kijk, meer dan dat kan ik er ook nog niet over zeggen. Omdat, nou ja, we kunnen het nog niet vaststellen. Maar dit is wel wat we beoogd hadden van tevoren. Ja.
Meneer Van Duin, geen vraag voor dit. Achter deze tafel is even wat verwarring over welk agendapunt we nu exact zijn beland. Of we nu hebben gehad over 82 en 83, dat is toch wel belangrijk voor de orde. We zijn nu aangekomen of hebben we het achter de rug?
Nee, we zijn aangekomen.
Aangekomen. Dan ging dit over 82 en dan moet ik u inderdaad ook het voorstel of vragen of dit een hamerstuk kan en mag zijn. Mevrouw Slopsie, of mevrouw Hartig, zie ik hetzelfde doen. Als we daar nog besloten, gaan we nu naar agenda punt 9 en dat is 2.15.83. Continuering, aanvullingen en personeelsdetachering en oprichting BV bij de GR AVS. Wie moet daar, wil daar het woord over? Meneer Van Duin zie ik als enige. Gaat uw gang.
Ja, ik heb het gelezen, dus dan krijg je automatisch toch weer wat. Over de personeelsdetachering. Heb ik niet direct een vraag. Alleen waarvoor die personeelsdetachering ooit in het leven is geroepen, dat wel. Want in het hele verhaal hebben we het begin meegekregen dat wij twee soorten werknemers hadden. Als we het over het ambtelijk apparaat hadden bij de sociale werkvoorziening. Dat waren de ambtenaren en dat waren de mensen die ook leiding gaven in de personeels-BV. En dat had te maken, toen de tijd, herinner ik mij nog, met de mogelijke dure afvloeingsregelingen die de ambtelijke wereld zou hebben. En toen is heel nadrukkelijk en heel veel moeite en heel veel energie ingestopt om deze splitsing te maken. En ik herinner me wel dat jaren geleden het ook in de raad is besproken. En toen waren we overtuigd dat het een goede keuze is. Nu ineens is dat over. Nu hebben we, aan zich vind ik het niet geen bezwaar dat we één soort mensen hebben. Hè, want
die hadden we toen ook hoor.
Toen hadden wij op papier misschien wel één soort mensen, maar ze hadden twee soorten statussen. En dat we één status aan koppelen. Maar aan de andere kant zeg ik wel even, ja, gaan we nou heel gemakkelijk voorbij. Al die argumenten die we toen gehad hebben, hè, om dat in te voeren. En nu naar de nieuwe organisatie is het in één keer over. En zeggen we van, nou dankjewel, we hebben een lege BV over. Die kunnen we weer gebruiken voor wat anders. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Ik hoor graag de reactie.
De wethouder.
Ik hoor hem ook graag. U hoort dat nog van mij. Ja.
En neem ik aan ook voor de raadsvergadering. En dan mag ik u vragen, ik neem aan dat u daarmee instemt dat dit ook een hamerstuk in principe mag en kan zijn. Volgende punt 10. Raadsvoorstel 2015-84. De financiële verdeelsleutel GR AVRES. Ik kijk naar meneer Van Duin.
Ja, dank u voorzitter. Aan zich heel goed stuk daar, want we krijgen wat geld terug. Dat hadden we al geconstateerd met vorige vragen al. Daar ga ik het niet over hebben. Ik zag alleen staan dat er op een gegeven moment een overgangsregeling is. En die zag ik even te interpreteren op het verschil. Dus ik was even daar toch belangstellend die informatie te vragen aan de wethouder.
Het verschil is een kleine 7%. En ergens in de overgangsregeling staat, als het minder dan 5 is, dan is het er 1 jaar, dus in het jaar volgend jaar. En als het iets meer is, dan wordt het over 2 jaar gezien. Heeft dat hier betrekking op of zie ik het totaal verkeerd?
Waar het staat, want het zijn nogal veel bladzijden.
Dat heb ik niet direct meer bij de hand. Want
dat dat is wel jammer.
Ik moet zeggen, bladzijden zoveel.
Ik dacht, wat hebt u er vast op bijgeschreven? Was
nee,
toch zo lekker bezig?
Heb ik er in dit geval niet bij gezet. In ieder geval, er staat een overgangsregeling in het stuk. En er staat een tabelletje bij. Als het de verschillen groter zijn, dat het over meerdere jaren zou geschieden. Zelfs tot 4 jaar loopt het op het tabelletje. En dat staat ergens in het midden. En aangezien dit een verschil is in ons voordeel van 7%, is mijn vraag, krijgen we het meteen volgend jaar, die 35, simpel gezegd, of gaan we er 2 jaar over doen?
In mijn perceptie gaan we dat in 1 jaar doen, maar ik zal het voor de zekerheid checken, maar u hoeft me vergeven dat ik dat nou niet gelijk weet, maar dat het klopt, volgend jaar. Ja, toch, volgend jaar. Dank. Ik hoop dat u snel weer beter bent, meneer Van Duijf.
Ja, precies. Het leek me een vraag met een duidelijk antwoord vanuit het college. En ik neem aan dat ik u mag vragen om dit ook een hamerstuk voor de volgende keer in de raad te laten zijn. Ik dank u. Raadsvoorstel 2015-79, het jaarplan en de begroting van de adres 2016. Ik ga eens naar rechts kijken. En ik kom, waar ik begin, bij meneer Van de Winkel is nu. En dan meneer Van Duin.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb het niet gelezen en ik heb toch een vraag. Dat kan ook. In een van de bijlagen van het jaarplan en de begroting staat een diagrammetje met de opbouw van het personeelsbestand. Als je daar goed naar kijkt, dan daar staat het onder het kopje risico. En ik denk dat het inderdaad ook zo is. En onze vraag is of de wethouder onze zorg deelt dat er op dat punt eigenlijk inderdaad sprake is van een risico. En of dat mogelijk ook door u is ingebracht op de een of andere manier. En we hebben nog een tweede vraag over het raadsbesluit. U maakt zich zorgen over de monitoring van de begroting. Er is een uiteindelijk toch niet zo'n super goede financiële positie. En u zegt van, nou ja, graag zien wij iets terug in de documenten van de planning- en controlcyclus tot op het individuele niveau van de gemeente. En dan bedoelt u dat u daar iets wil zien van scherpe bewaking en monitoring. Ik denk dat ik wel snap wat u bedoelt, met graag zien we dit terug. En tegelijkertijd zit er een stuk vrijblijvendheid in. Dus mijn vraag is, hoe hard moet ik die opmerking in die zienswijze zien? En heeft het zin om eventueel hier nog wat scherpje in aan te brengen? Dat is onze vraag.
Nog een spijt op de hand, voorzitter, mag dat?
Dat mag, meneer Slob, maar ik geef eerst meneer Van Duinen, want die is staat altijd aan het stuur te draaien nu. Dus hij is als tweede aan de beurt.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik zal het kort houden. Op bladzijde 22, ik heb nu wel de bladzijde bijgezet, omdat het nogal een uitgebreid stuk is. Schulddienstverlening. Er staat erin dat het een belangrijk item is. We hebben het al eerder een keer een paar keer over gesproken. Het aantal hulpvragen op het gebied van schuldverlening neemt iets af, staat er wel in. Maar de vraag wordt steeds complexer. En dan met een aantal organisaties pakt men dit op. En hiervoor wordt er nou samengewerkt. Met vooral lokale organisaties. Hoe hebben we er nou in de komende jaren voor Gieslanden ingebed? Omdat er bijvoorbeeld welzijn niet meer tot onze lokale organisatie behoort. Hebben we op een gegeven moment de mensen die daarvoor hun dienst aanbieden, hebben die nu goed ingebed? Dus daar wil ik graag even wat meer informatie over hebben, zodat ik dit stuk met tevredenheid mag afsluiten. Dan op bladzijde 29, onder punt 5.6, dat gaat over fiscale aspecten. En het fiscaal gebied is nog sprake van een aantal openstaande vraagstukken. Deze hebben dan betrekking op de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Voor de omzetbelasting heeft de organisatie te maken met belastingvrijgestelde activiteiten en kan leiden tot een forse administratieve lastendruk. Inzicht hierover is pas aan het eind van 2015, of misschien wel zelfs iets later te geven.
de vraag ook in het hele verhaal, wat is de status en wat zijn de consequenties hiervan? En op bladzijde 34 staat een risico-inventarisatie. In de Minkus haakte net ook al het risicoverhaal aan. Er is een risico-inventarisatie gemaakt met een zevental externe risico's. En het tweede van, die zoomen mij echter uit, dat zijn de mogelijke loonkosten van de SW, omdat de CO nogal gedateerd is van 1 januari 2013. Dus er kan nog eens een leuke naheffing komen. En wat voor maatschappelijke ontwikkeling verder erachter zit. Dan hebben we te maken met een ander item wat erbij staat. Dat is dat wij ook heel veel te maken gaan krijgen met asielaanvragen. In ieder geval de nieuwe organisatie. En die gevolgen zijn ook niet goed te bepalen, want die hebben natuurlijk ook waarschijnlijk straks recht op bijstand. En dat is natuurlijk een groep wat natuurlijk aardig aantikt. Dan komen we heel snel over die 5% heen. Toename, wat gegeven moment niet berekend is in deze risicoanalyse. Houdt men daarmee rekening mee met deze sombere scenario's, of houdt men toch een beetje de landelijke gemiddelde eenheid aan? Ik hoor het, gaan we van de wet over.
Meneer Slob.
Vorige vraag stelde je even naar die specificeerde zijn vraag. Ik wil hem samenvatten. Het is toch wel indringend van, wordt er niet te positief beeld geschetst van het samenvoegen van twee organisaties activiteiten? Enerzijds op een aantal punten die wellicht aan de afzonderlijke organisaties ook zouden kunnen optreden. Daar heeft de heer Van Nuiden een aantal van genoemd. Het punt wat ik aan de orde wil stellen van het samenvoegen van twee organisaties, van welke aard en van welke omvang dan ook, geeft vaak de eerste jaren ook een terugslag. En mijn vraag is aan het college, wordt er niet in die zin een iets te optimistisch beeld gecreëerd?
Dank u wel. De wethouder.
Dank u. Laat ik er bij het laatste maar eens beginnen, want het heeft ook wel wat raakvlakken met wat de heer Van de Minkelis vraagt rondom de personeelskosten. We kunnen denk ik met z'n allen constateren dat het best een spannende begroting is voor de meerjaren termijn. Die participatiewet heeft natuurlijk veel financiële gevolgen. En daarbij ook nog een fusie, dus dat brengt best wel wat met zich mee. U heeft ook wel in de eerdere stukken die we hier in de raad hebben gehad wel kunnen lezen dat we ook twee slagen willen maken. We maken nu een slag. En in 2017-2018 maken we een tweede slag. Want er zit ook nog een gemeentelijke bijdrage in die we al jaren geven aan de Avelingengroep /RSD. En daar moeten we eigenlijk ook vanaf. Dus er is echt een grote financiële opgave en dat wordt hier ook wel benoemd. Daarom maak ik me inderdaad met de heer Van de Minkelis. Oh, dan zeg ik het ook. Dat zeg ik echt nooit. Nou, Minkelis, sorry. Dat komt door meneer Van der Water, dat ga ik gewoon overnemen.
Dus stel ik met een snoep in mijn mond, anders maak ik er een opmerking over.
Maak ik me wel, en niet alleen ik, maar het hele bestuur en de hele organisatie heeft hier echt wel de vinger op. Want we moeten hier echt op blijven sturen en blijven monitoren. En daarom staat het er ook zo expliciet in de zienswijze. Moeten we dat aanscherpen? Nou, nee, ik denk dat mag natuurlijk. Maar ik denk dat datgene wat hier staat, dat in ieder geval bij de bestuurders, dat denk ik niet alleen, dat weet ik, dat het echt alle aandacht heeft. Dus dat het niet per se nodig is om het aan te scherpen, omdat het evenwel gebeurt en dat ook in de organisatie al wel op voorbereid wordt. Want dit is gewoon naast inhoudelijk dat de opgave die we hebben, is dit gewoon echt een opgave om de komende jaren heel goed in de gaten te houden. De heer Van Duin stelde de vraag over de schulddienstverlening. Een goede vraag, want het is inderdaad zo dat het wel afneemt, maar het is inderdaad wel ingewikkeld. We zien steeds meer ingewikkelde problemen, meervoudige problemen. Het staat bijna nooit op zichzelf. We hebben daar binnen de RSD natuurlijk mensen voor, maar eigenlijk wil je dat in de periode daarvoor, als het echt misgaat, wil je eigenlijk er al bij zijn en mensen kunnen helpen. Nou, daar hebben we onder andere een schuldhulpmaatje voor. Vandaag nog nagevraagd en nog eens even goed over gehad. Die zeker binnen ons sociaal team wordt die veelvuldig ingezet. En dat willen ze ook graag bij Schuldhulpmaatje, want ze hebben mensen genoeg die dat op zich willen nemen. Daarnaast was het ook bij Stichting Welzijn ondergebracht. Dat klopt, een aantal mensen binnen onze gemeente zijn daar heel druk mee en doen daar heel goed werk. Dat hebben we ook graag willen behouden en we zijn met Stichting Welzijn overeengekomen dat deze mensen onder Stichting Welzijn hun werk kunnen blijven doen. Dus binnen Gieselanden blijven zij hun werk ook doen. En zij doen vaak de wat complexere problematiek. Dus daarom zijn ze ook echt belangrijk voor ons. En zijn we heel blij dat ze dat kunnen blijven doen. Dus we hebben de RSD zelf, we hebben het schuldhulpmaatje. En de mensen die dan nog steeds onder Stichting Welzijn vallen. En dat voor Giesselanden blijven doen. En ik denk dat we daar heel veel know-how in huis hebben om die mensen daadwerkelijk te kunnen helpen. Want het is wel echt een belangrijk aandachtspunt. De asielzoekers en wat heeft dat nog voor invloed? Ja, dat is natuurlijk niet helemaal te overzien. Maar als je de cijfers nu ziet wat er allemaal binnenkomt, dan kun je daar inderdaad wel wat zorgen over maken. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat dat allemaal bij de gemeenten terechtkomt zonder dat daar compensatie vanuit het Rijk tegenover staat. Want dit kun je als gemeente natuurlijk nooit met elkaar dragen binnen de middelen die je nu hebt. Dus we zijn afgegaan op een bepaalde tendens. Maar als het echt zulke aantallen worden zoals het nu lijkt dat het wordt. Hoewel je natuurlijk niet zeker weet. Nou, ze zullen waarschijnlijk niet allemaal blijven en ook niet allemaal een uitkeuring aan hoeven vragen. Maar goed, het is wel een zorgenpunt. Wat we ook wel in de gaten moeten houden. Maar voorlopig houden we inderdaad dat gemiddelde aan zoals we dat in de afgelopen tijd hebben gedaan. Nou, het laatste punt van de heer Slob heb ik al wel enigszins benoemd, ook bij de eerste vraag van de heer Van der Minkelis. En overigens wordt er in het stuk ook wel aandacht aan besteed. Hè? Er wordt ook wel rekening mee gehouden met die terugslag, want dat zie je inderdaad vaak. Maar dat neemt niet weg dat we het goed in de gaten moeten houden en dat we dat ook zeker gaan doen. En of het positief is ingeschat, nou ja, dat zult u mij niet horen zeggen, want dan hadden we een andere begroting neergelegd. Maar dat het spannend is, dat ben ik met u eens. Ja, daarom stellen we ook deze zienswijze aan u voor.
Dank u wel. Nog behoefte aan de tweede termijn? Meneer Van der Minkelis en meneer Slob. Meneer Van der Minkelis.
Dank u wel. Toch nog even over die formulering in het raadsbesluit over die zinsnede waarvan wij vinden dat die wat te vrijblijvend is. Ik twijfel niet aan dat u samen met uw collega wethouders hier heel scherp in zit. Tegelijkertijd is dit wel een zienswijze die exact ook in onze buurgemeente Zederik bijvoorbeeld op tafel ligt. Waarschijnlijk ook bij andere gemeentes, dat heb ik niet gecheckt, maar wel bij Zederik. En dan denk ik ook, ja, dat komt toch uit een ambtelijke koker. Van ja, in hoeverre is dit nu echt iets wat de portefeuillehouders dus willen. En misschien dat we het kunnen oplossen door een andere vraag te stellen. Van, er wordt gezegd dat... Nou ja, wij dus graag zien dat het wordt uitgewerkt op het individuele niveau van de gemeente in de planning- en controlcyclus. Ik neem aan dat we op enig moment, het liefst zo snel mogelijk, aan een RIP krijgen waarin het ook is vastgelegd. Als we die toezegging dan kunnen krijgen, is dat misschien een mooie oplossing. Dan kan dit zo blijven en dan zien we over niet al te lange termijn dat graag verschijnen. En wat de bespreking van mijn naam betreft, ja, wat misschien in tegenstrijd is met wat ik doe blijkt is, ik ben er gewoon trots op dat ik echt een streeknaam heb. En dat kunnen me weinig in deze raad mee nazeggen.
Waarvan akte?
Voorzitter.
Mevrouw Van Nes.
Ik heb in deze ronde niet meegedaan, maar nog even een opmerking maken dat ik de opmerking van de heer Van Duin... dat was een hele goede opmerking over het feit dat de asielzoekersstatushouders die wij hier opnemen... In tegenstelling tot wat mevrouw Van Leeuwen zegt zo van, nou, ze zullen toch niet allemaal een beroep doen op. Nou, in mijn idee doen ze dat in eerste instantie allemaal wel. Dus de opmerking van de heer Van Duin om daar ook in de begroting en de stukken nadrukkelijk oog voor te hebben, lijkt mij een zeer terechte. En ik begrijp dat het voor u lastig is om een voorschot te nemen op de toekomst. Maar ik denk dat daar toch expliciet aandacht voor ingeruimd moet worden, vooral ook in de begroting. Dank u wel.
Meneer Slob.
In aanvulling op de vraagstelling van de heer Van der Minkelis, de rapportagecyclus, om daar ook aandacht aan te besteden en ook een toezegging dat in ieder geval zo snel mogelijk in het nieuwe jaar plaats gaat vinden.
Dank u wel. De wethouder in tweede termijn.
We waren nog even in conclaaf, maar ja, ik zit even te denken over de opmerking van de heer Van der Minkelis, want ik snap wel waar u heen wilt en ik snap uw zorg en die delen we. Alleen ik zit me af te vragen of dat nou ondervangen wordt door het hier scherper op te schrijven. Ik kan u natuurlijk wel toezeggen dat we, en dat zullen we sowieso al wel doen, u op de hoogte houden van hoe we dit scherp gaan houden. Maar volgens mij komt dat automatisch ook in de VNC-cyclus terug. Elke keer opnieuw bij de jaarrekening en de begroting. Dat zijn de momenten waarop je hier ook scherp op kunt zijn en kunt sturen. Dus ik zit te zoeken naar wat wilt u dan in zo'n RIP lezen? Dat we er scherp op zijn? Want...
Nou, ik heb net al laten vallen om dus dat aan te scherpen. En u uitgenodigd om dan iets te vinden van die uitwerking. Ook die uitwerking kun je nog met een zekere vaagheid benaderen. Zo van, nou dat doen we wel eens een keertje, eind 2016. Dan hoop ik dat u zegt begin 2016, nou ik wil dat gewoon, in februari of 1 maart of 1 april wil ik het gewoon helemaal zwart op wit hebben. En dan wil ik dat vervolgens dan op kunnen sturen.
Maar ik ben op zoek naar wat u dan zwart op wit wil hebben. Is dat dan, we werken er heel hard aan en het heeft vanaf 1 januari onze onverdeelde aandacht? Of de manier waarop we erop sturen? Want dat hebben we eigenlijk al in iedere stukken ook behandeld, hè, waarin dat heel duidelijk al wordt benoemd.
Nou, u zegt zelf graag zien wij dit terug in de documenten van de planning en controlcyclus. Mm-hmm. Sorry, zien we dat graag uitgewerkt. Hè, dat is die uitgewerkt tot op het individuele niveau van de gemeente. Nou, dat wil zeggen, daar gaat nu een ambtenaar waarschijnlijk na de besluitvorming gaat hier aan werken. En dat leidt tot een document wat wij graag zien, waar dat dus is opgeschreven, hoe dat dan gestalte krijgt.
Ik ga er eens goed over nadenken. De betreffende ambtenaar snapt wat u wilt, dus dat is het allerbelangrijkste. Nou heb ik dat laatste natuurlijk niet meer opgeschreven. De heer Slob had nog een vraag volgens mij.
Ik sluit hier enigszins bij aan. Eigenlijk, u geeft zelf ook aan op de eerdere vraagstelling van risico en samenvoegen van organisaties. En de vraag is eigenlijk van, kun je dit kort volgen? En niet, ik denk dat je dan in die zin ook af moet wijzen van de reguliere planning en controlcyclus. Want er eigenlijk korter op moet willen zitten met elkaar.
Ja, er zijn echt verschillende momenten in een jaar. En dat zijn best veel momenten waarop het terugkomt. En waar je als raad, zeker binnen de nieuwe GR, tijdig kunt zien. Want dat is ook nog een verandering. Hè? Binnen de nieuwe GR kan de raad zienswijze indienen voordat de begroting vastgesteld wordt binnen het bestuur. Dat is omgedraaid. Dus de raad heeft al veel meer sturingsmogelijkheden dan dat het tot op heden had. Dus ik zit te zoeken naar wat moet je met nog meer momenten. Dat wordt ook heel ingewikkeld, omdat... zoveel keer op een jaar te gaan organiseren. Dus ik zoek even... Ik snap dat u wilt sturen.
U noemt de begroting, maar ik denk dat wat ik probeer te benoemen is van... kun je dus het volgsysteem, als de nieuwe situatie in werking treedt... kun je dan dat naar voren halen, dat je dus eerder en adequater kan reageren op ontwikkelingen... die niet gaan zoals je in de planning en controlecyclus en je in je jaarplanning op hebt genomen. En dat aspect denk ik dat je scherp moet zien te krijgen met elkaar. Want anders lopen we met elkaar, hoe goed bedoeld ook, achter de feiten aan. En dat maken we, denk ik, liever niet mee.
Nee, dat begrijp ik. Maar misschien...
De aanvulling, de vraag is van, is het voldoende om het één keer per jaar te monitoren?
Nee, maar dat doen we ook vaker, hè? Dat doen we ook vaker. En u moet zich voorstellen, de begroting moet, ik meen, ergens begin juni vastgesteld worden door de besturen. Daar zit een hele zienswijzeprocedure voor de raad. Dus dan heb je het echt al over... maart, april, dat het bij u hier in de raden behandeld wordt. Dus daarvoor, we hebben de tijd simpelweg niet om dat eerder al bij u neer te leggen. Dus ik denk dat u krijgt wat u wilt.
Mag ik
en
een korte
misschien
interruptie
is het goed. Mag ik even mijn zin afmaken?
Even de wet, ouder.
Dank u.
Ik kom zo bij u, meneer.
Misschien is het goed dat we dit jaar, dat we het de eerste komende tijd gewoon eens proberen. En dat, kijk, u hebt altijd alle ruimte om te zeggen van, nou, dit bevalt me niet of het is te weinig. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we al tegemoet komen aan uw wensen. Door de manier waarop het straks georganiseerd wordt.
Dat denk ik ook. Want ik zat hier als een stukken gelezen te hebben toehoorder. En ik hoor eigenlijk iedereen hetzelfde zeggen. Want het raadsbesluit benoemt bijna al deze elementen. En volgens mij legt u aan deze raad voor om over 2 weken te besluiten om de controle te doen. Met een adequate alerta daarin. En ook nog eens een keer benoemt u de kwetsbaarheid. Wat al eerder gezegd is. Dus volgens mij kunnen we naar het volgende punt gaan, voorzitter.
Ik wil een punt zeggen achter de beraadslagingen. Met uw instemming doe ik de suggestie om er inderdaad weer een hamerstuk van te maken. Ik kijk naar links en rechts, dat klopt. Maak gelijk van de gelegenheid.
Voorzitter, gebruik... toch een...
pardon, meneer Van der Minkelis.
Ja, nou lijkt net de indruk gewekt te worden dat we met de opmerking van de heer De Jonge af zijn van de opmerking die eerder gemaakt zijn. Maar die wil ik toch graag inclusief het antwoord laten staan.
Laat ik het zo zeggen, ik begrijp echt goed wat de raad wil.
Precies.
Dat begrijp ik echt goed. En daar heeft hij ook gelijk in. Maar ik denk dat we eraan voldoen. Mocht het niet zo zijn, dan hebben we het er later over.
Precies. En alles wat gezegd is de afgelopen 20 minuten over dit onderwerp, meneer Van der Minkelis, is natuurlijk geregistreerd tot de band. Hè. Dus wat dat betreft, we zetten niet de dekseltje van meneer De Jong erop en dan zeggen van het is goed zo. Zo werkt dat in die zin ook
in
niet.
In die zin, voorzitter, denk ik dat het geen hamerstuk zou moeten zijn.
Okay. Maar dan is het hooguit waar u op wil controleren. Dat heeft niet met de inhoud en de behandeling te maken. Maar goed, het is aan u. Als u dat wil, dan... Ik zie links dat het geen bezwaar is, hamerstuk. En u mag het altijd onthameren, hè? Dus dat kan altijd. Laten we hem als zodanig neerzetten als hamerstuk. En dan, uw recht heeft u natuurlijk tijdens de raadsvergadering. Ik dank u. Ik maak van de gelegenheid gebruik om ook even te melden dat mevrouw Nes de vergadering verlaten heeft. Had dat aangekondigd dat ze wat vroeger naar huis moest. Is zodanig gebeurd, is nu 10:30. Zie ik. Agenda punt 12, raadsvoorstel 2015-76, de nota grondbeleid 2015. Wie wil daar wat over zeggen? Meneer Van Rijn, ja, ik wil dan onder meneer Van der Water. Linkerzijde niet. Meneer Van Rijn, aan u.
Ja, dank u. Even een vraag, hoe bijzonder is bijzonder? Het gaat over actief grondbeleid. We hebben in de algemene beschouwing al gezegd dat we proactief kunnen reageren ten aanzien van het grondbeleid. Nu staat er in het stuk dat we daar niet zo actief bezig mee zullen zijn. Maar in bijzondere gevallen kunnen we dat wel doen. Als de markt iets laat liggen waar wel behoefte aan is, dan kan de gemeente daar een initiatief en een proactieve rol in spelen. De vraag is natuurlijk van wanneer vindt de gemeente iets bijzonder? Als we nou een uitslag krijgen straks in Giessenburg van de woningbehoeften en er blijkt dat bijvoorbeeld jongeren graag een woning willen hebben, is dat dan bijzonder genoeg om iets te gaan ontwikkelen? Of bijvoorbeeld op de plek van Da Capo de grond zo goedkoop aan te bieden dat we daar goedkope woningen kunnen laten bouwen voor jongeren? Dus de vraag is van hoe moet ik dat nou lezen?
Helder, dankjewel. Meneer Van der Water.
Dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad, een verandering van actief grondbeleid naar faciliterend beleid. Nou, dat lijkt vrij logisch gegeven de economische en de maatschappelijke ontwikkelingen. Dus daar hebben we op zich niet zoveel moeite mee. Alleen, we hebben eigenlijk precies dezelfde puntjes als die de heer Van Rijn aangegeven heeft, maar dan iets anders belicht. De gemeente, dat staat in de nota, dat de gemeente kan wel actief optreden bij waar... particulieren niet willen of kunnen oppakken. Om dit helder te krijgen, het terrein van Udenhoog Blokland, zou dat een voorbeeld kunnen zijn wat hierin past? Dat is even een vraag. En inderdaad, als het over grondprijzen gaat, zou daar ook een differentiatie in prijs kunnen ontstaan, naar het voorbeeld wat de heer Van Rijn geeft. Als we bijvoorbeeld statuswoningen willen gaan bouwen, dan maken we dat voor die groep ook wat aantrekkelijk. En als dat zo is, dan is het misschien een idee om het wel in deze notitie op te nemen. Dank u.
De wethouder. Ja, kom maar.
Dank u wel, voorzitter. Ja, zoals de heer Van der Water zegt, van dit is hier is sprake van een verandering. Nou, eigenlijk niet. Want een actief grondbeleid voeren wij al jaren niet meer. Alleen stond het nog wel in de vigerende nota. En nu schrijven we een nota zoals die past bij het beleid zoals we dat al meerdere jaren uitvoeren. En dat laatste is natuurlijk ook wel logisch. Wanneer is iets nou bijzonder? We spreken even niet over onderwijs in dit geval, meneer Van Rijn. Ah, nee. Als er nu een woningbehoefteonderzoek gedaan is in Giessenburg en daar komt uit dat er behoefte is aan een bepaald type woning, zou dat dan aanleiding voor de gemeente zijn om daar vervolgens actieve grondpolitiek op te voeren, zodat er wat gaat gebeuren? Nee, in principe niet. het basisidee waar we al veel langer van uitgaan, en zoals die hier ook speelt onder deze nota, is dat als er behoefte is, de markt dat in principe ook oppakt. Daarbij kun je als gemeente natuurlijk nog wel faciliterend optreden. Helpen om te zorgen dat ook datgene gebeurt waarvan we met van allen vinden dat het zou moeten gebeuren. Maar basisidee blijft wel dat de markt dat oppakt. Als er nu redenen zijn waarom de markt dat niet oppakt, dan zou je kunnen gaan overwegen om tegen die dingen in als gemeente wel te beginnen. Door grond te kopen, bijvoorbeeld door grond te kopen en daar als gemeente ook aan de slag te gaan, al of niet via een ontwikkelaar. Maar de basisidee is dat de markt dat gaat doen en wij dat ook prima vinden. Omdat we daar ook wel de juiste kaders bij hebben ingesteld. Bijvoorbeeld wat de heer Van der Water dan gebruikt, ja, van Udenterrein. Zou je dat bijvoorbeeld kunnen zien als iets waar iets bijzonders aan de hand is? Nou, daar zou ik voorzichtig mee zijn. Een terrein in eigendom bij een particulier, die ook een en ander maal heeft aangegeven zelf te willen ontwikkelen. Overigens ook heeft aangegeven daar voorlopig van af te zien gezien de marktomstandigheden. Zou ik niet zomaar van willen zeggen van nou, als gemeente weten wij dat beter en willen wij juist op die plek woningbouw forceren. Wat niet betekent dat je dus niet in gesprek kunt gaan met de eigenaar. Om eens te kijken of ja, is nu niet het moment aangebroken dat je wel dit of dat. Maar ik vind dat wat anders dan actieve grondpolitiek. Waarbij ik niet wil zeggen dat je dat nooit zou moeten willen. Maar ik zie daar op dit moment op dat terrein niet direct de reden voor. Differentiatie in grondprijs, ja dat kan. Dat hebben we ook wel eens toegepast. Moet je uiteraard wel, wel voorzichtig mee omgaan. In principe gaan we uit van marktconforme waarden. Maar dat je daar voor een specifieke doelgroep in specifieke omstandigheden ook een korting over afspreekt. Kijk naar het voorbeeld wat we in Schelijnen hebben toegepast. Dan kan dat heel goed werken. Ik hoop, meneer De Groot, dat dat niet voor mij bedoeld was. Voorzitter, ik denk dat ik geantwoord heb.
Dank u wel, wethouder. Kijk even naar de raadsleden. Meneer Van Rijn, tweede termijn. En meneer Van der Water ook. Meneer Van Rijn.
Die differentiatie, zegt u, dat laatste, daar voelt u wel wat voor. Moet dat dan opgenomen worden in deze nota of niet?
Meneer Van der Water.
Nou, mijn vraag was precies dezelfde. Dus.
Wethouder.
Nee, dat hoeft niet in deze nota, omdat in deze nota niet de grondprijzen voor woningbouwlocaties bijvoorbeeld staan opgenomen. Dus je hoeft ook de afwijkingen daarop niet op te nemen. Waar we het over eens zijn, is dat we in de basis uitgaan van marktconforme prijzen, maar dat zit natuurlijk in elke grondexploitatie voor zover het aan de orde is. En als je binnen die grondexploitatie meent uit te moeten gaan van differentiatie, dan gaan we dat dus ook doen. We hebben dat in de grondexploitatie van Schelijnen destijds ook zo gedaan. En dat, indien gewenst, kan dat op die manier heel goed geregeld worden.
Dank u wel. Geen namenstuk. Meneer Van Rijn wil dit niet als namenstuk typeren. Dan zetten we op de agenda als debatstuk voor 10 december. Ga ik over tot de behandeling van het volgende agendapunt. Dat is het raadsvoorstel 2015-78, wijziging verordening jeugdhulp. Wie wil er wat over zeggen? De linkerzijde, meneer Van der Winkelis. De rechterzijde, niemand. Meneer Van der Winkelis, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit volgt natuurlijk uit allerlei op zichzelf staande ontwikkelingen. Ik heb dan ook slechts een procesvraagje. Precies een jaar geleden, toen hadden we eenzelfde verordening, alleen met een ander jaartal om af te tikken. En toen had ik gevraagd of het mogelijk was om de wijzigingen voor het jaar met een correctietoets of wat dan ook zichtbaar te maken. Dat is toen geen besluit geweest, maar wel een soort toezegging CQ-afspraak. En dat had me nu ook zo handig geleken. Maak het voor ons gewoon een stuk makkelijker. En maak in het vervolg bij wijzigingen in bestaande verordeningen of stukken gewoon zichtbaar waar we het over hebben. Dat maakt het werken echt stukken joveler voor raadsleden.
De wethouder.
Ja, daar ben ik het mee eens. Maar...
Raadse wethouder zijn het eens, maar... Puntje, puntje, puntje.
Ik heb die wijzigingen niet paraat en ik heb zomaar het idee dat dat ook niet zomaar meer te produceren is. Was me overigens ook ontgaan dat u dat precies een jaar geleden gevraagd had, maar dat is mijn omissie. Maar ik denk niet dat het nu zomaar één op één eventjes zichtbaar te maken is wat het was, omdat ik, volgens mij zijn er ook nogal wat dingen niet zomaar geschrapt en bijgeplakt. Ik kijk ook even deze kant. Voor mij is dat niet zomaar te regelen. Klopt die veronderstelling?
Ja, volgens mij is het grootste deel dat zijn gewoon echt voorzieningen van nieuwe artikelen.
Beleidsambtenaar, mevrouw Simons moet of het microfoon gebruiken of de wethouder vertelt wat zij heeft verhaald.
Ja. Mag ik zo met u afspreken dat ik even ga kijken of dat simpel te doen is? En als het ook maar enigszins te doen is, dan gaan we dat regelen. Maar wat mevrouw Simons terecht zegt, is van ja, er worden een paar dingen aan toegevoegd. Dat zijn de wijzigingen van de PGB en dat is de vervoersregeling, die is gewoon nieuw. Dus ik wil er gevoeglijk van uitgaan dat alles wat er hier staat opgenomen over de vervoersregeling, dat is nieuw en dus gewijzigd. Maar ja, ik heb je toegezegd.
Dat is prima. Maar het is net zo makkelijk om. Dan hoef je de documenten van vorig jaar er niet bij te nemen. En dan zie je ook dat het is toegevoegd. Dan hoef je die andere dingen niet te bekijken. Zo simpel is het.
Ik heb u hierbij toegezegd dat als het doenbaar is om de wijzigingen in zicht te maken, krijgt u dat.
Met uw instemming een hamerstuk als zodanig? De wethouder komt vast zijn toezegging na. Agendapunt 14, eindejaarswijziging, raadsverdeel 2015-86. Wie wil daar het woord over hebben? Vraag over meneer Van Rijn als enige. Gaat u gaan.
We hebben één vraag dat betreft zorg en jeugd. We hebben 80.000 euro meer uitgegeven, maar er is ook veel meer geld weer binnengekomen via de WMO. Maar volgens ons gaat er nou weer meer uit omdat eigen bijdrage weer een stuk wordt vergoed. Klopt dat?
De wethouder.
Excuses meneer Van Rijn, heb ik zo snel niet kunnen volgen.
Ik ga het nog een keertje rustig voor u vertellen.
Kijk,
waar zit u?
Ik zit bij zorg en jeugd punt 3. Daar houden we over 2100 euro. Een voordelig saldo. Bent u daar?
Daar ben ik.
Oh, sorry.
Nou, dit tempo kan ik volgen.
Goed zo. We komen daar 80.000 euro tekort. Dan zou je zeggen, waar komt die 2100 euro voor? Of je komt dan uit de WMO. En dat zit hem dan met name in die chronische zieken die daar extra voor moeten bijdragen. Nu is er weer een nieuwe regeling waardoor wij die mensen gelukkig wat tegemoet kunnen komen. Kortom. Die voordelige 2100 euro, die kan wel weer eens nadelig uitpakken als die eigen bijdrage er weer afgaat. Of zie ik dat verkeerd?
Dat ziet u goed, alleen geldt dat niet voor dit jaar. En na enige aandringen ik ook.
Prima. Dank u wel. Hamerstuk neem ik aan voor de volgende vergadering. Dank u wel. Agendapunt 15. Kijk even naar de burgemeester of die nog
iets over het vluchtelingenvraagstuk.
Ja, maar laat ik dat gelet op de avond en de stemming een beetje kort proberen te houden. Ik weet niet of u dat weet. We zijn drukdoende om volgens de afspraken die we in de raad hebben gemaakt locaties te vinden waar we vluchtelingen met een status sneller kunnen huisvesten. Inmiddels is er vorige week in Hoogblokland aan de Dorpsweg een pand in gebruik genomen wat als kantoorpand gebruikt werd. Er is ook vorige week een gezin na wat verbouwingjes intrek genomen. Een Syrisch gezin van 8 mensen. Waarbij overigens complimenten aan vele vrijwilligers uit Hoogblokland die daar heel veel werk hebben verzet als het gaat om met name de inrichting, ondersteuning en dat soort zaken. Vorige week heeft een gesprek plaatsgevonden met een aantal omwonenden rondom een pand in Giesenburg, in de buurt van de Welkoop daar. Ook dat is positief. Dat pand wordt nu in gereedheid gebracht. Het is een woonhuis wat op de nominatie staat om gesloopt te worden. Omdat er achter nieuwbouw plaatsvindt, maar dat slopen dat duurt nog wel eventjes. Het pand moet nog een beetje opgeknapt worden. Al was het maar omdat de brandweer daar jammer genoeg een oefening in gedaan had. Ja, dat wisten we toen nog niet. Dus het moet nog een beetje gepoetst worden. Ook dat gaat goed. We weten ook welk gezin er zal komen. Ook dat is een Syrisch gezin. Vanuit mijn hoofd 7 personen. Zal er met een aantal weken daar plek vinden. We hebben nog een tweetal locaties op het oog waar we nog op aan het studeren zijn. Om te kijken of dat realiseerbaar is of wat daar moet gebeuren. Nou, mocht dat concreet worden, dan zullen we ook daar weer dezelfde procedure volgen. Ik heb net even met de gemeentesecretaris besproken dat wij hadden u toegezegd ook dat we u periodiek zouden rapporteren. Ik denk wel dat het nu tijd is en dat we voldoende ver zijn om een eerste rapportage uw kant uit te sturen. Dus ik heb net even afgestemd en we gaan nog ons uiterste best doen om dat nog voor de kerst bij u te krijgen. Proberen dat volgende week op te stellen en dan met 2 of 3 weken heeft u dat als RIP. Met een even iets uitgebreider wat ik nu vertel, maar ook even inzicht in de kosten zoals we het op dit moment varen. Ik denk dat dat ook voor u ook belangrijk is. 1 punt wil ik nog wel toelichten. Houdt hiermee verband, ook omdat dat de pers gehaald heeft. Gisteren hebben we in het AB van de Veiligheidsregio gesproken over solidariteit als het gaat om kosten van noodopvang. Daarbij heb ik ook in het voortraject aangegeven dat wat wij doen ook een belangrijke bijdrage levert aan de oplossing van het vraagstuk. En dat om die reden het ook goed is om wat wij doen om te kijken of we daar solidair in kunnen zijn binnen de regio. Of in de welke regio dat dan zou moeten zijn is nog een punt van discussie. Dat punt heb ik opgeworpen ook bij het bestuur van de veiligheidsregio. Alleen lag er gisteren een voorstel op tafel wat daar niet op ziet. En dat is ook wel begrijpelijk omdat de veiligheidsregio alleen een rol heeft als het gaat om noodopvang. Want het is een crisisnoodopvang ook vooral nog. Omdat dat inherent is aan de taak van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio heeft een aantal maanden geleden de verzoek gekregen van het kabinet van zorg voor graag voor een bepaald aantal plaatsen noodopvang. En daar heeft Dordrecht vervolg aan gegeven in een aantal sporthallen. En als gevolg daarvan hebben een aantal andere gemeentes daar weer vervolg aan gegeven. Om daar solidair in te zijn vond ik een legitieme vraag. En vonden ook alle collega's op 1 collega na dat we daar ook positief op moesten reageren. Dus ik heb gisteren in het AB voor die solidariteitsregeling gestemd. En met mij alle collega's op 1 na. Omdat we vonden dat je solidair moet zijn tegenover die gemeentes die aan die oproep gevolg hebben gegeven. Overigens loopt er nog een discussie met het COA om die vergoeding per inwoner die men daar krijgt, of per vluchteling, om die omhoog te krijgen. En als dat lukt, dan gaat het tekort ook naar beneden. Dus dat loopt nog. We hebben afgesproken dat we... Sorry?
Was dat niet 40 euro?
Ja, per dag ja. Waarbij men zegt dat zou eigenlijk veel meer richting de 100 euro moeten. Dat lopen nu onderhandelingen tussen het Rijk en het COA en de gemeentes over. Overigens, de regeling die we nu hebben afgesproken, die solidariteitsafspraken, gelden voor het jaar 2015. Dus nog voor dit jaar. Dus we hebben niks afgesproken nog over volgend jaar. Ook omdat we zien dat die vraag nu ook verschuift. Dus het is een eenmalige post en we kunnen dat ook nog opvangen binnen de budgetten van de van de veiligheidsregio die er nog zijn. Collega van Papendrecht had daar een ander standpunt over, dat heeft u in de krant ook kunnen lezen, maar dat denk ik goed om te zeggen. Over de mate waarin we daar afspraken over kunnen maken in de regio, zijn we nog wel in gesprek in de AV hier. Hoe dat loopt weet ik niet, omdat dat ook nog best wel ingewikkeld is. Dat is wel het platform waar het thuis hoort. Omdat het gaat om statushouders, vergunninghouders enzovoort. En dat is een discussie die niet bij de veiligheidsregio wordt, maar hier in de regio. Die discussie loopt nog. Ik denk dat ik het daar maar even bij laat, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester. Agenda punt 16 wil ik eerst even een voorstel naar u formuleren. Er staan drie RIPs op de rol. En RIP 2015-81 is de notitie rijkwijd en detailniveau gebiedsontwikkeling Grote Haar, aansluiting A27 en ontsluitingsweg. Zoals ik al eerder aan had gegeven, is portefeuillehouder meneer Van Houweling niet aanwezig. En hij heeft via de mail aan de rivier gevraagd of u in kunt stemmen om uw vragen voorlopig even aan te houden en die te stellen op de themaavond die we over dit onderwerp op 3 december hebben. Dus het onderwerp dat komt ter bespreking voor. En de wethouder vraagt of u uw vragen aan kunt houden. Ik neem aan dat u daarmee kunt leven. Dank u wel. Dat maakt dat we nog 2 RIPs over hebben. Eerste RIP 2015-71, regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking. Wie wil daarover vragen stellen? Meneer Van Duin. Hij is er nu, meneer Van Duin.
Alle tijd ervoor gebruiken, dank u voorzitter. Ja. Om vanaf januari de doelgroep die in aanmerking komt voor een collectieve ziektekostenverzekering uit te breiden tot die bekende 120% van de bijstandsnorm, zijn dan privacyregels extra organisatiekosten nodig. Van jaarlijks heb ik dan gelezen, 30, de eerste 2 jaar 30.000 en dan volgend 20.000. Ja, ik lees ook dat het zat hier het SUWI, het SUI-net noem ik het maar even systeem, voor de participatiewet alleen gebruikt mag worden. En niet voor deze WMO-taak. Ja, binnen onze GR is er een breder opzet. En nou zie je een soort schifting. En is onze vraag, is dan te rechtvaardigen over een geïntegreerde aanpak. Dat voor de cliëntvriendelijker en voor de gemeente efficiënter is. Je ziet weer zo'n vorm van bureaucratie als remmende factor. Het woord privacy. Dat hebben we ook eerder gehoord bij de dienst gezondheid en jeugd. Hè? Hoe complex dat geeft om achter informatie te komen. En ook hier komt het weer naar voren. Ja, hier krijg je toch wel eigenlijk het gevoel, zijn wij in dit land niet doorgeslagen met onze bureaucratie als we privacy hebben. Als we een gegeven moment binnen een nieuwe gemeenschappelijke regeling niet van elkaar systemen gebruik kunnen maken. Toch wil ik graag eens een reactie horen van de wethouder. Hij kan er niks aan doen. Maar kan wel een gegeven moment tegen die hele grote massa gaan drukken. Dank u.
De wethouder in een mannelijke verscheidingsvorm begrijp ik in deze. De hei, dat hoorde u ook. Wethouder van Leeuwen stel ik me zo voor als portefeuillehouder.
Als u het goed vindt hoor. Ja, ik kan me wel voorstellen wat de heer Van Duin zegt. Het is natuurlijk niet. Ja, ik kan me dat voorstellen. En het zou inderdaad ook makkelijker zijn. Hoewel er ook allerlei. Het is niet voor niks allerlei regelgeving is natuurlijk. Ik kan er inderdaad niet zoveel aan doen. Behalve, ik kan u wel vertellen dat er ontzettend streng op getoetst wordt. Op het gebruik van SUWINET. Omdat er ook wel veel misbruik van wordt gemaakt. En we hebben onlangs nog een toets gehad binnen onze gemeente en daar kwamen we gelukkig goed uit. En dat wou ik ook maar zo houden. Maar men zit er wel bovenop. Dus we moeten ons echt gewoon aan de regels houden. Of we het daar nu mee eens zijn of niet. Ja.
De consequentie is dat wij betalen.
Ja. Ja.
Waarvan akte? De volgende RIP is 2015-72. De legers principeverzoeken. Wie wil daar een vraag stellen naar het college? Ik zie niemand. Dat maakt dat ik... meneer De Jong, excuus.
Ja, gaat u gaan. Ik twijfelde even. Hij ging eigenlijk over, omdat u over de raadsinformatiebrief 2015-81... met de opmerking dat de portefeuillehouder daar niet bij was, schetste u gelijk een procedure voorstel. Heel sympathiek, alleen dat kost wel even moeite om dat te plaatsen, hoe dat eruit ziet. Dus ik heb een open vraag. Houdt dat in dat hij van de raadsvergadering van 10 december, onze eerste raadsvergadering, zo uit mijn hoofd, dat hij daar dus ook niet behandeld zal worden, deze RIP? Dan heb ik toch wel moeite met, zoals u het procedurevoorstel doet,
ondanks dat het lastig is om zonder portefeuillehouder een vraag te kunnen stellen. Zou u mij dan als voorzitter een route kunnen schetsen dat wij bijvoorbeeld door middel van het stellen van schriftelijke vragen aan de ontbrekende portefeuillehouder de mogelijkheid nog hebben om hem op de agenda van 10 december te houden? En tevens, want we zijn natuurlijk heel blij met iedere informatie die we krijgen, een
u heeft altijd het recht om vragen te stellen natuurlijk. De wethouder had ook aangegeven in een mailtje naar de griffier in mei van de raadsleden zijn natuurlijk hebben het recht om vragen mij te doen. Maar beter, zei hij, om dat met elkaar uit te wisselen op die themaavond, want ik wil het onderwerp helemaal bespreken.
Ik wil hem wel even toespitsen.
Ja, want
kijk, er wordt hier. RIP is natuurlijk vooral informatief. Nogmaals, dank voor de informatie. Maar er zit hier wel een grondhouding in een bestuurlijk overleg, hoe die aangevlogen wordt. En er wordt gewezen in een paragraaf op een convenant wat daar ligt. En daar wilden we met name inzoomen of dat nou, er staat letterlijk in die tekst dat de aanvliegroute het kader van dat vorige convenant uit mijn hoofd 2008 is, omdat eigenlijk hetzelfde bestemmingsplan eraan zit te komen. En dat was nou eigenlijk de vraag die we wilden stellen, omdat je naar onze fractiesmening daarover zou kunnen verschillen. Nogmaals, er is een andere afslag bij. Er staan in ene keer 3 windmolens op dat terrein en vul al die dingen maar in. Dus zou ik graag die toelichting gehoord hebben.
Voorzitter, misschien mag ik een praktisch voorstel doen. Het lijkt me om te beginnen goed dat de vraag die u heeft, dat u ook even op papier zet, ja. Dan hebben we die vast. Dat scheelt. Kunnen we die voorbereiden? Hoe sneller, hoe beter.
Ja.
En ik kijk ook even naar de ogen van de griffier. Ik krijg de indruk ook dat u behoefte heeft om daar misschien even met de portefeuillehouder aan wellicht ook met elkaar over te spreken. En ik snap ook dat u die behoefte heeft omdat het om een belangrijk onderwerp gaat. De raadsvergadering van 10 december zit ik. De portefeuillehouder heeft aangegeven dat er op 3 december nog gelegenheid is om. Maar dat is in een themasessie om mondeling van gedachten te wisselen. En dat moet u dan maar even kijken of u die mogelijkheid wil benutten. Misschien kunt u daar nog wat verheldering uit krijgen. Mocht het nodig zijn, de agenda voor 10 december is niet zo buitengewoon vol. Dan zou ik als voorzitter van de raad er geen moeite mee hebben om dan even wat ruimte in te ruimen om daar een debatje over te voeren als u dat op dat moment nodig vindt.
Nou, dat lijkt me een duidelijk licht in de kansen die we hebben volgens mij om zonder een portefeuillehouder toch tot de antwoorden van de vragen te komen en wellicht tot het op de agenda kunnen zetten van een stuk. Dank.
We gaan het zien. Dank wel, meneer de Jong. Ik denk dat het heel goed is om dat u dat nog even te bedden heeft gebracht. Breng me bij punt 17. Dank ik u allen voor uw inbreng en sluit ik de vergadering net tegen de klok van 11. Dank u wel.